pour
Dank u, broeder Borders. U mag gaan zitten. Zeker acht ik dit vanavond een groot voorrecht om hier te zijn. En ik weet niet of ik de naam goed kan uitspreken, Santa Maria. Ik denk dat het zo wordt uitgesproken. En het is mijn eerste gelegenheid om hier in deze mooie stad te zijn en te genieten van de atmosfeer, van goede gemeenschap en fijn weer. We kwamen pas door Phoenix, toen het ongeveer 44 graden Celsius was. En toen we hier aankwamen, kon ik bijna mijn overjas opzoeken. Is het klimaat het hele jaar door zoals dit? Iemand zei dat het praktisch de hele tijd zo was. Hebt u hier geen leeg huis in de buurt dat u voor een poosje zou willen verhuren? Dit is hier een echt fijne plaats om te wonen. Met dit soort weer. Iemand vertelde mij vandaag in het restaurant, wel, onze heetste tijd van het jaar is rond december. Hij zei dat ze dan met kerstmis in de achtertuin aan het barbecue waren. Nu, als je uit mijn land kwam en je zou in de achtertuin barbecuen, dan zou je een overjas aan hebben en oorwarmers en ergens op een ijsbonk zitten om te barbecuen. Het is fijn dat God deze aarde zo heeft gemaakt dat we alle gelukkig kunnen zijn als we gewoon proberen op die wijze te zijn, gelukkig te leven en Hem dankbaar te zijn voor wat we hebben. Ik ben er absoluut zeker van dat een van de grote fouten van ons is dat wij niet genoeg dankbaar zijn voor wat we hebben. Hij is zo goed voor ons geweest door ons zoveel goede dingen te geven, maar we schijnen het niet zo te waarderen zoals we zouden moeten. Ik heb de gelegenheid gekregen om een aantal keren rondom de wereld te kunnen reizen en zag in de andere landen hoe de bevolking moest leven enzovoort. Er is een oud gezegde, het is heerlijk om een Amerikaan te zijn. Wel, het is ietsje meer dan een gezegde, het is waar. Dat is waar, werkelijk een feitje, zeker, omdat wij overvloedig te eten krijgen en in vrede leven en onze kleine zorgen gering zijn. En we leven bijna in een millennium. Als wij de zonde konden wegkrijgen, geloof ik dat het dan een millennium zou wezen. We zijn echter blij dit land te hebben. We weten niet hoeveel langer we het hier op deze wijze nog kunnen hebben. Maar we vertrouwen erop dat het zo zal zijn totdat de Heer Jezus komt. Dit is ons laatste geweldige bolwerk van beschaving naar wij geloven. En als we andere naties zien hoe zij opkwamen en vielen, en we zien hoe de onze dezelfde weg opgaat, dan zijn we daar bedroefd over. Maar toch weten we dat het slechts spreekt van een stad en een natie hebben die we hebben die nooit zullen vergaan. Niet lang geleden ging ik naar een boom waar ik als jongen gewend was naartoe te gaan. En het was zo'n prachtige grote boom. Het was wat wij daar in het oosten, Midden-Oosten, een beuk noemen. En het is een boom van lange levensduur. En heel mooi wanneer zij afzonderlijk staan. Waar ze niet verstikt worden door andere bomen en een andere vorm aannemen. En ik dacht, die boom zal daar verscheidene generaties staan. Maar weet u, dat het nu alleen nog maar een stomp is. En ik herinner mij, toen ik 7 of 8 jaar oud was, daar beneden hem was een bron. Ik ging altijd drinken uit die bron. Zelfs de bron is opgedroogd, de boom is verdwenen. En ik herinner me het oude huis waar we in woonden. Het was een blokhut. Wel, we hadden een kleine. Mama had een stukje van een spiegel als spiegel aan een boom bevestigd, waar wij op een bankje een kleine wasgelegenheid hadden. En we kwamen dan uit het veld en wasten ons. En hadden als handdoek een oude meelzak die mama daarvan had gemaakt. Ik weet niet of u mensen ooit zo hebt moeten leven, maar wij Kentuckiërs hadden een behoorlijk harde tijd. En zo herinner ik me mij dat zij aan de onderkant de draden lostrok en er kleine franjes van maakte die naar beneden hingen en die ruwe handdoek. Wanneer wij kinderen dan een bad kregen, en daarmee afgedroogd moesten worden, werd je huid er bijna van afgeschuurd. Ja, mijn vader was een kleine man, maar sterk. Hij was een houthakker. En als hij thuis kwam, rolde hij zijn mouwen op om zich te gaan wassen. En hij was toen, denk ik, in de 20, 25 of 30 jaar oud en had geweldige dikke spierbundels. Hij was sterk. En ik hoorde een man mij vertellen, hij was verleden jaar, een man die toen voor ons werkte, zei dat hij had gezien hoe hij een blok essenhout van 400 kilo alleen opladen. En ik dacht aan de armen van die man. Ik zei, my, hij zal wel 150 jaar leven. Maar weet u, hij stierf op 52-jarige leeftijd. Het laat zien dat wij hier geen blijvende stad hebben, maar wij zoeken er een die komt. Dat is waar. Wij zoeken er een die voor altijd zal blijven. Nu, christenvrienden, dit is nu de eerste keer dat ik hier bij u in uw stad ben. En ik acht het een groot voorrecht dat uw voorgangers mij hier hebben uitgenodigd om te komen. En ik ben hier om al wat ik kan te doen voor het Koninkrijk van God. En ik stel niet veel voor als prediker. Ik ben een, maar ik heb de Heere lief. Als ik een goede prediker hem nog meer lief heeft dan ik met mijn onkunde, vraag ik me af hoe zij ermee om kunnen gaan. Het voor elkaar krijgen om het te verdragen. Omdat ik soms zoveel liefde in mijn hart voor hem krijg, dat ik bijna niet stil kan staan. En dit is niet iets omdat ik oud begin te worden. Dit begon toen ik nog een jongen was. Als kleine jongen nog maar gaf ik mijn leven aan de Heer Jezus. En sindsdien heb ik hem al gediend. En elke dag, terwijl ik weet dat ik de kust aan de andere zijde nader, wordt het elke dag heerlijker. Ik heb hem gewoon lief terwijl de jaren voorbij gaan. En ik kom om mijn broederschap bij die van uw broeders en zusters te voegen, zodat wij alles samen zullen binnenhalen voor het Koninkrijk voor God. Dat we allen zullen samen binnen om de zegeningen van God bij ons te hebben en om de kleine boodschap te brengen die de Heere aan mij voor u gegeven heeft. En om uw boodschap te horen die God via u teruggeeft aan mij. En we zullen voor de zieke mensen bidden en zien of er iemand is die tot deze heerlijke gemeenschap wil toetreden. Geen denominatie, enkel een gemeenschap met Christus, ziet u. Wij vertegenwoordigen geen enkele denominatie. We zijn voor hen allen, niets tegen één van hen. Maar wat ons betreft staan we onafhankelijk. En zoals ik onlangs zei, we werpen hier gezamenlijk ons sleepnet uit. Nu, Jezus heeft gezegd, het Koninkrijk van God is gelijk een man die een visnet nam en het in de zee wierp. En toen hij aan het net trok en het net binnenhaalde, had hij allerlei soorten. Natuurlijk had hij goede vis en aaseters en rivierkreeft, schildpadden en slangen en kikvorsen en van alles wat in het water is. Maar dat is wat de opwekking vangt. Zie? Zo is het. Zo hebben onze broeders hier op hun hoek het net uitgeworpen en dan weer op de volgende hoek gevist. En nu kom ik mijn sleepnet bij die van hen zetten, zodat wij ver om ons heen kunnen reiken, helemaal rondom, ziet u, om al wat wij kunnen binnen te halen. En daarom zijn we hier om gezamenlijk binnen te halen, om te zien, we kunnen ons niet veroorloven, maar wij kunnen ons niet permitteren, nadat we weten wat wij omtrent Christus weten, om niet iedere inspanning aan te wenden die we maar kunnen. We willen niet dat iemand die glorieuze plaats die hij aan het gereed maken is, zal missen. Pardon. En we zijn hier om te helpen. En nu, ik wil proberen. En ze zeggen dat geen van de broeders van de grote evangelisten, zoals broeder Billy Graham, Oral Roberts en die grote evangelisten hier zijn geweest. En ik dacht van niet, en ik wist, waarschijnlijk hebben enige van u hen gehoord, en ik denk, daar het een klein stadje is, dat er heel wat geldelijke steun mee gemoeid gaat, met een dergelijke grote samenkomst. En ik geloof dat broeder Roberts' financiën elke dag oplopen tot meer dan $10,000-$12,000 per dag voor zijn televisie, radio enzovoort. En ik geloof dat Billy Graham's onkosten zoveel zijn, of misschien nog meer. Nu, hoe zouden die mannen naar een kleine plaats zoals deze kunnen komen? Zij zouden het niet kunnen zien. Maar toen de Heere mij riep, hij, weet u, ik ben nooit met enige radio- of televisieuitzendingen begonnen, of wat dan ook, zodat ik gebonden zou zijn, weet u, zodat ik overal zou kunnen gaan waar de Heere mij riep, omdat ik geen geld nodig heb. Ik hoef dus geen programma's te sponsoren of iets dergelijks. En kan gewoon gaan om gemeenschap te hebben met de mensen, waarheen de Heere mij ook zou roepen om te gaan. En ik had grote voorrechten. Ik predikte kort geleden een opwekking van 2 avonden in een kerk van 20 mensen. En ik was in Bombay, India, waar we 500.000 in één samenkomst hadden. In Durban, Zuid-Afrika, ongeveer 250.000, waar ik 30.000 pure heidenen Christus als redder zag aannemen in één altaaroproep. En ik zag dat zij ongeveer 7 grote vrachtwagens hadden, volgeladen met rolstoelen, krukken en voorwerpen waarmee de inboorlingen elkaar uit de Rimboe hadden meegedragen. En deze vrachtwagens, Mai, die zouden een jeep zijn vergeleken met hun grote Afrikaanse transportwagens daar. En toen de volgende ochtend Sidney Smith, de burgemeester van Durban, mij opbelde, zei hij, ga naar het raam en kijk naar buiten in de richting van de zeekust. En hier kwam een rij van mensen aan met waar 25.000 wonderen waren geschied door één gebed. En daar waren zij met hun krukken en rolstoelen. En de inboorlingen die een week van tevoren nog in oorlog met elkaar waren, kwamen daar aangelopen. Ze hadden op die draagbare en in beugels gelegen enzovoort. En liepen daar de volgende dag in vrede met de armen om elkaar schouders te zingen. Alle dingen zijn mogelijk, geloof alleen. In hun eigen inlandse taal. En dat is wat de hele wereld vanavond behoorde te doen. Alle één van hart en één van zin, gewoon het heerlijke evangelie zingend van de Heer Jezus. En nu, in de boodschap die ik heb, wil ik proberen het zo eenvoudig mogelijk te houden, omdat het de eerste keer is dat u, misschien zijn er mensen in de samenkomsten geweest, en het mag eerst misschien een beetje vreemd voor u lijken. En als dat zo is, vraag ik u of u mij een beetje wilt verdragen, zie, en onderzoek altijd wat ik zeg. Als het niet precies met de schrift klopt, geloof het niet, zie, omdat nu God kan dingen doen die niet in de Bijbel geschreven zijn. Hij is God. Hij kan alles doen wat hij wil. Zie? Maar zolang ik hem zie doen wat hij beloofd heeft, zal dat voor mij eerlijk genoeg zijn. Dat is in orde. Dan weet ik dat ik op het juiste pad ben. Want zolang het in de schrift staat, heeft God beloofd om het te doen. En de manier waarop hij deed, en de manier waarop hij doet. En ik geloof, hier is wat ik geloof. Als hij ooit God was, is hij nog steeds God, zie? En als hij niet dezelfde God is die hij was, dan was hij God niet, zie? Want als hij God is, moet hij oneindig zijn. En dan, als hij oneindig is, is hij perfect. En als God ooit iets doet, zie? Als hij, bedenk nu, dat als God ooit iets doet, en de manier waarop hij dat doet, dat hij die manier nooit kan veranderen, omdat hij perfect is, ziet u? Nu kan ik iets doen, en u kunt iets doen, en volgend jaar krijgen we een beetje beter idee, zie? Omdat we wat meer hebben geleerd. En na 10 jaar zijn we wellicht veel knapper dan we waren. Maar God niet. Hij is oneindig. Hij is volmaakt van de aanvang af. En als God ooit werd gevraagd om een beslissing te nemen, en de beslissing die hij neemt zal voor eeuwig zo moeten blijven. Hij kan het niet de ene keer op deze manier doen en de andere keer op die manier, deze nemen en die andere weigeren. Als hij niet elke keer handelt op de wijze waarop hij de eerste keer handelde, dan heeft hij de eerste keer verkeerd gehandeld, zie? Omdat hij God is. Hij kan nooit zijn manier veranderen, omdat hij God is. En vervolgens is hij oneindig, alomtegenwoordig, almachtig. En ten einde God te zijn, moet hij al deze dingen zijn. Wij geloven dat dus. En nu, zal ik de schriftgeleerde gedeelte proberen te lezen en uiteen te zetten en alles zo eenvoudig mogelijk te maken voor zover ik weet hoe het te doen. En volg het dan nauwkeurig met de schrift. En dan wil ik u vragen mij te ondersteunen met gebed. Want en zou het niet wonderbaar zijn als er precies in dit stadje Santa Maria een grote opwekking zou losbreken en al de kerken zouden, en mensen zouden van overal over de bergen en van over de heuvels binnenstromen om de heerlijkheid van God te komen zien. Al de kerken in vuur en vlam voor God. En de kleine geschillen weggeduwd en dat iedereen één van hart en één van zin zou zijn. Oh, het zou geweldig zijn. En denk eens in dat het Santa Maria, kleine Santa Maria, zou zijn langs de oevers van het meer, dat die het was die de opwekking zou hebben. Nu, het is niet slechts waarschijnlijk, maar het is mogelijk dat het zou kunnen gebeuren. Het hangt af van onze houding die wij aannemen. Wel nu, God zendt altijd zijn gaven en dingen naar de generaties en in de kerken. En welke resultaten zij krijgen, hangt af van welke houding de mensen aannemen. Dat weten wij. God dringt zich aan niemand op. U moet hem willen hebben. Nu, niemand kan God verklaren. U moet God aannemen door geloof. Want als het geen geloof is, dan is het God niet. Als ik God kon verklaren, dan zou ik gelijk zijn aan God. En dat kunnen wij niet. Wij wagen het niet. Maar met de kleine dingen die hij ons heeft gegeven, nemen wij gewoon zijn belofte en geloven die. We zien erop toe dat het precies uitwerkt op de wijze waarop hij zei dat het zou uitwerken. En als we dit doen, ben ik ervan overtuigd overtuigd dat wij de glorie van God zullen zien. Nu, ik wil u s'avonds niet te laten houden. Ik weet dat u werkmensen bent en ik heb heel mijn leven gewerkt. Daarom weet ik wat het is om naar huis te moeten gaan. En 's morgens vroeg op te staan. En na 's avonds in een samenkomst hebben gezeten. En ik heb er een paar verschrikkelijke lange van gehad tussen. Maar wij zullen proberen iedere avond klaar te komen om ongeveer... Het is nu al 9:20. En ik denk dat uw dienst gewoonlijk rond 9:30 uitgaat. En dat zal u de tijd geven om naar huis te gaan. En uw rust te krijgen om morgenavond terug te komen. Pak de telefoon en bel iemand op. Krijg de zieke en aangevochtenen binnen. En kom niet binnen alsof u haast zou hebben om dan snel weer weg te gaan. U zult er dan 100 mijl naast zitten, ziet u? Als u naar de Mayo-broeders moest gaan, weet u, voor een onderzoek om uit te vinden wat er verkeerd met u was, dan was het eerste wat u zou moeten doen opbellen om een afspraak te maken. En het zou wellicht 2 of 3 maanden duren voordat u een afspraak had. En dan gaat u daarheen en moet daar misschien 1 week of 10 dagen in het ziekenhuis blijven. En ze doen niets anders dan u onderzoeken. En wanneer u dan door alles bent heen gegaan, na maanden van zweet en onderzoek en medicijnen, oh my, en van alles, dan vertellen zij slechts wat er verkeerd met u is. Zie, zo is het. En toch komen de mensen van overal vandaan om te ontdekken wat er verkeerd met hen is. Terwijl dat, als u God alleen met heel uw hart wilt geloven, in een minuut voorbij zal zijn. Zie, als u slechts, zie, dat is waar. En het, u moet het echter geloven. En bedenk nu dat wij het alleen door geloof geloven en het zien werken. En dan de schriftgedeelte die ik elke avond gebruik. Soms schrijf ik hier verschillende schriftplaatsen op om naar te verwijzen. En ik verwijs naar deze teksten. Als het voor u onecht schijnt te zijn wat u ziet plaatsvinden, ga dan naar huis en toets het met de Bijbel. Dan bent u mij verschuldigd, als het niet Gods belofte is, terug te komen en mij erover te vertellen. Leg het hier op mijn lessenaar en zeg: broeder Branham, dat is niet juist, dat is niet schriftuurlijk, zie. En als het schriftuurlijk is, dan bent u aan uzelf verschuldigd om het te geloven, want het is omdat het God is. Nu, voordat wij nu te veel tijd in beslag nemen, wil ik mijn broeders opnieuw bedanken. Ik veronderstel dat degenen die hier zitten, predikers enzovoort zijn, ik waardeer het, en u leken en leden van andere delen van het lichaam. We zijn hier bijwoners, we zijn pelgrims. En wij komen u, die hier tijdelijk vertoeven, bezoeken. Wij wachten op de komst van de Heer. We hebben hier geen blijvende stad. We gaan van plaats naar plaats. En wachten op de komen van de Heer. En we worden van dag tot dag ouder. En weten niet of wij jong of oud zijn. Op welk ogenblik ons leven zal worden afgesneden. En dan moeten wij God ontmoeten. En daar, dat is onze voorbereiding. Dit is onze voorbereidingstijd. Laten we ons daarom nu voorbereiden om de Heer te ontmoeten wanneer Hij komt. Laten we nu onze hoofden buigen en tot de auteur spreken voordat we zijn woord lezen. Met onze hoofden gebogen en onze harten eveneens, vraag ik mij af vanavond of er hier in het gebouw zijn die hun hand naar God zouden willen opsteken en zeggen: God, gedurende deze samenkomst heb ik een nood. Zou u in mijn nood willen voorzien, Heer? Ik ga mijn hand opsteken en daarmee... God zegen u overal. Nu, Hij ziet wat onder uw hand is, in uw hart. Onze Hemelse Vader, wij naderen nu de troon van uw genade. Wij zouden niet voor de troon van gerechtigheid willen komen. Want als wij gerechtigheid zouden krijgen, zouden we alle sterven. We zouden niet bij de troon van oordeel kunnen komen, maar ons is verzocht om te komen voor de troon van genade. Met de belofte die onze Heer ons vertelde. Indien u de Vader iets vraagt in mijn naam, zal het worden toegestaan. We weten nu dat dit waar is. Het moet waar zijn. Het is het woord. En wij geloven dat deze Bijbel uw onfeilbare woord is. Elk woord ervan is van God. En wij klemmen ons eraan vast en koesteren het met ons hele hart. Gij weet hoe wij deze tijd van gemeenschap waarderen hier in deze lieflijke kleine stad. Met deze fijne broeders en zusters. We worden herinnerd aan de vroegere dagen toen de apostelen elkaar ontmoetten en hun aantallen nog gering waren, maar hoe de Heilige Geest in hun midden kwam en zeer bijzondere dingen deed, omdat de gemeente zich vergaderd had. Dit was de vroegere apostolische katholieke gemeente, ver terug vanaf het begin van Pinksteren. We bidden, Hemelse Vader, dat zoals deze apostolische katholieke gemeente zich hier vergaderd heeft, dat u vanavond wilt terugkeren in de vorm van de Heilige Geest. 2000 jaar geleden, sinds uw kruisiging voor onze redding, de verzoening voor onze ongerechtigheid, werd voorzien in een water van afscheiding door het afwassen van het water door het woord. En nu, om uw woord levend te maken, verkwik het en laat het gebeuren. Er is een levende, opgestaande God voor nodig om dat te doen. En nu, Hemelse Vader, zouden wij willen vragen dat uw tegenwoordigheid vanavond zo heerlijk onder ons zal zijn, dat wanneer wij vanavond dit gebouw verlaten, zelfs op de eerste avond van deze kleine vergadering, mogen wij zeggen, zoals diegenen die uit Emmaus kwamen, die keer na de opstanding die ochtend. U had de hele dag met hen gewandeld, met hen gesproken. En toch herkenden zij u niet. En Vader, ik ben er zeker van dat sommigen van ons en velen van ons, en praktisch alle van ons hier, met u hebben gewandeld. En u hebt met ons gewandeld en toch waren we het ons niet bewust. Maar toen de avondtijd kwam, toen de dagelijkse arbeid was geëindigd, toen bracht u hen naar binnen en de deuren werden gesloten. En toen was u met hen ingesloten. Toen deed u iets. Zoals u voor de kruisiging had gedaan, en zij herkenden, door de manier waarop u het deed, dat u dat was. En zij, toen verdween u voor hun ogen, en zij renden terug naar hun andere kameraden, en zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan. Zou u niet, Vader, terwijl wij ons vergaderd hebben en de deuren rondom ons gesloten hebben, in ons midden willen verschijnen en vanavond iets doen, zoals u deed toen u wandelde in Galilea, in Capernaum, in verschillende delen van de wereld, zodat dit kleine gehoor met ons alles tezamen het bewijs van de opstanding mogen zien, dat de grote Messias van God leeft. Na 2000 jaar van kritische en donkere plaatsen, maar toch kunnen ze hem nooit meer doden, hij leeft voor eeuwig. Sta toe, Vader, en mogen wij terwijl we vanavond langs onze wegen naar huis gaan, zeggen, branden onze harten niet binnenin ons, toen hij tot ons sprak langs de weg, want we vragen het in Jezus' naam, en ter wille van hem, amen. Nu, in het evangelie van Johannes, het 12e hoofdstuk, vers 20, lezen wij nu als een kleine achtergrond en samenhang. En er waren sommige Grieken uit hen die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida was, in Galilea, en baden hem, zeggende, Heer, wij wilden Jezus wel zien. En dan in Hebreeën 13, 8... Excuseer mij. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid. Wel nu, dit is nogal een tekst. En als een kleine achtergrond zouden we kunnen zeggen dat deze Grieken dezelfde nieuwsgierigheid hadden die ik vanavond heb en die wij geloof ik alle hebben. Er is niemand die ooit over Jezus heeft gehoord dan die ernaar verlangt om hem te zien. Als ik vanavond tot dit kleine gehoor zou zeggen, hoeveel van u zouden graag Jezus willen zien? Denk ik dat iedere hand hier omhoog zou gaan. Beslist. Laten we het even testen. Toetsen. Hoeveel zouden hem graag willen zien? Laat ons zien. Kijk daar. Zeker, u hebt van hem gehoord. Geloof komt door het horen van het woord van God. We zouden hem allemaal graag willen zien, zeker. Ik zou hem graag willen zien. Wel nu, als hij, dat zou ons in dezelfde positie plaatsen als waarin deze Grieken waren. Zij kwamen tot Jezus en zeiden, kwamen naar de apostelen en zeiden, Heer, wij wilden Jezus wel zien. Dat was hun verlangen. Wij zouden Jezus willen zien. En Filippus nam hun mee. En hij, met nog een andere apostel, en bracht hen naar Jezus, en zij kregen Jezus te zien. En nu zegt Hebreeën 13, 8, dat hij dezelfde is gisteren, heden en in eeuwigheid. En als wij verlangen hem te zien, waarom zouden wij dan niet hetzelfde voorrecht kunnen hebben wat zij hadden? Nu ziet u, de schriften kunnen niet liegen. Ze moeten waar zijn. Zie, ze moeten waar zijn. Als de Bijbel nu zegt dat hij dezelfde is, dan moet hij dezelfde zijn. Hij moet dezelfde zijn. Ik geloof niet dat de Bijbel er voor enige eigen uitlegging is. Ik geloof dat het precies zo is als het geschreven staat. En ik geloof dat God een standaard zal moeten hebben waarmee hij de wereld zal oordelen. Nu, u weet allemaal dat ik, daar ik een Ier ben, dat ik afkomstig ben uit een katholieke familie. En toen ik een jonge knaap was, natuurlijk trouwden mijn vader en moeder zowel zonder kerk als buiten de katholieke kerk, en daarom hebben zij nergens bijgehoord. En u hebt misschien mijn levensgeschiedenis gelezen, als u het niet hebt gelezen, de boeken zijn hier, mijn broeder heeft die hier te koop en nog meer. Nu, en in die situatie, toen ik een roeping van God kreeg, begon ik mij af te vragen. Nu, toen ik dan naar de kerk ging, zei de kerk dat God de wereld zal oordelen door de kerk. Wel nu, ik kwam erachter dat er ongeveer 900 verschillende kerken waren. En de ene zegt dat zij juist zijn en dat de andere verkeerd is. En zij zijn de ware en de andere is verkeerd. Nu, het is op deze manier een tamelijk verwarrend. Als de Lutheraan juist is, dan is de Baptist verkeerd. Als de Baptisten juist zijn, dan zijn de Methodisten fout. En dan hebben zij zoveel verschillen. Dus toen zag ik dat het in het geheel genomen een warboel was. Hoe kon God ooit laten dat mensen tot een vonnis brengen dat zo perfect is, en dan met zoveel verschillende uitingen. Eén die richting en de ander die richting, en één zegt dit is in orde, de ander zegt nee, dat is het niet, en deze gaat deze weg en die. Het zou nogal verwarrend zijn. En ik kon niet geloven dat een goede hemelse vader zoiets zou doen. Dus toen dacht ik, wel nu, waarmee legde hij de eerste keer oordeel op de mensen? Hoe gaf hij hun? Dat was in de, we moeten teruggaan naar Genesis. Naar Genesis is het zaadhoofdstuk wat het begin betekent. En het eerste wat God voor de mens plaatste, was om zijn woord te gehoorzamen. En slechts één foutje, niet een heel groot hoofdstuk, maar slechts door verkeerde uitlegging van het woord, met een klein beetje verdraaien, dat deed Satan met redeneren. En het veroorzaakte de hele, elk hartzeer dat er ooit was, elke ziekte, elke dood, elke kleine zieke baby, elk graf op de helling, door slechts één woordje niet te geloven. Niet precies door het te verwerpen, maar door het eenvoudig verkeerd uit te leggen, door het te beredeneren. Het zou toch onredelijk zijn dat God zoiets zou doen, maar God zei dat hij het zou doen. Zie? En dan als God al deze 6000 jaren van lijden liet komen door slechts één woord te nemen en dat verkeerd uit te leggen, waardoor dit alles werd veroorzaakt, hoe zal hij ons dan terug laten komen met een ander woord dat helemaal wordt verdraaid? Daarom met 960 en nog meer verschillende denominaties, hoe kunnen wij daarmee oordelen? Terwijl ze allemaal zeggen dat het op deze manier moet of die manier. Toen las ik in het boek waar in het laatste deel van het boek van de Bijbel wordt gezegd, wie iets uit dit boek zal wegnemen of één ding eraan zal toevoegen. Zijn deel zal uit het boek des levens worden weggenomen. Dat betreft de geestelijkheid, denominaties enzovoort, die het woord onjuist aanhalen, of dogma's instellen in plaats van de schrift enzovoort, en eigen menselijke gedachten ter wille van hun eigen succes, het moet nauwkeurig Gods woord zijn. Gewoon precies de manier waarop hij het heeft gezegd. Nu weet ik dat velen van ons geen geloof hebben, en ik heb geen geloof om al zijn beloften waar te maken, te laten gebeuren, maar ik zou zeker niet iemand in de weg willen staan die wel dat soort geloof heeft. Zoals ik vaak heb gezegd, ik wens dat ik genoeg geloof had, zoals Henoch dat had om een kleine middagwandeling te maken en met hem omhoog te gaan naar huis. Ik wou dat ik dat soort geloof kon hebben, maar als ik het niet heb, zou ik nooit iemand anders in de weg willen staan die het wel heeft. Ik zou zeggen, dank God voor die dierbare broeder of zuster die geloof heeft om zonder te sterven regelrecht uit dit leven weg te wandelen. Dat zou heerlijk zijn. Maar wij geloven dat er een tijd zal aanbreken, dat er een dergelijke middag of ochtendwandeling zal zijn, en dat er velen op aarde weggeraapt zullen worden in de opname bij de komst van de Heer. En ik geloof dat we die tijd naderen. Nu, de Bijbel zegt dat hij dezelfde is. Dat is wat ik naar u toe probeer te brengen, dat u dit moet beseffen. Dat de Bijbel heeft gezegd, Jezus Christus is dezelfde. Gisteren, vandaag en in eeuwigheid. En de Grieken wilden hem zien. En zij werden naar hem toegebracht door een van zijn discipelen. Zou het dan niet mogelijk zijn, als hij dezelfde is, dat een andere ware discipel u naar hem toe brengt, om ons hem te laten zien? Nu, het is de schreeuw van het menselijk hart geweest, sinds het aanbreken van de tijd, om God te zien. Job, het oudste boek in de Bijbel, waarvan beweerd wordt dat het geschreven werd nog voor Mozes. Genesis schreef. Nu, deze Mozes, of Job, riep uit, oh, of ik mocht weten, met andere woorden, weten waar hij woont, dat ik op de deur kon kloppen en met hem zou kunnen spreken, zie. Als ik maar kon zien waar ik ergens heen kon gaan om op de deur te kloppen, dan zou ik het graag met hem willen bespreken. Ieder mens probeert achter dat gordijn te kijken en weet dat hij ergens vanuit de duisternis is gekomen, weet dat hij hier in menselijk vrees is en dat hij daar weer ergens doorheen terug moet gaan. Daarom probeert ieder mens uit te vinden wat de deur is en waar wij vandaan komen en waar we heen ingaan. Altijd de schreeuw van het menselijke hart geweest. En toch, als wij voor een ogenblik kunnen stoppen, hij is zo reëel om ons heen, dat er, wel, hij is gewoon overal. God is, hij leeft in elk schepsel dat leven in zich heeft. Daarin leeft hij, in elke plant, elke bloem, in al het andere leeft God. Maar nu, in plaats van daarop in te gaan, wat we misschien later doen, wil ik deze kwestie bij u brengen. Nu, als Jezus vanavond in Santa Maria was, naar welk soort persoon zou u uitkijken? Nu, wij weten dat zijn vleeselijke lichaam geboren werd uit de maagd Maria, dat het werd gekruisigd en stierf, werd begraven en de derde dag opstond en opvoer naar de rechterhand van de majesteit in de hoogte, in de hoge. En daar vanavond zit als hoge priester die voor altijd leeft om voorbeden te doen op onze belijdenis. En hij is ook een hoge priester die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Precies nu is hij dit soort hoge priester die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Nu, de enige manier als ik aan u Lutheranen vraag, hoe denkt u over hem? Wel, hij zou een Lutheraan zijn. Alle katholieken? Hij zou katholiek zijn. De Pinkstermensen? Hij zou een Pinksterman zijn. En zo verder. Laten we even, de enige echte manier om het te ontdekken is door dit. Door uit te vinden wat hij gisteren was. En als u kunt zien wat hij gisteren was, dan moet hij vandaag dezelfde zijn. En zal dat voor eeuwig zijn. Leg eenvoudig het kerklichaam opzij, hun ideeën erover, en laten we dan uitvinden wat hij gisteren was. Nu, wij herinneren ons nu dat hij een belofte heeft gedaan sinds de Hof van Eden, van de allereerste dag af dat zonde binnenkwam in de Hof van Eden, en God Adam en Eva ter verantwoording riep, beloofde hij dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou vermorzelen. Redder. Bij de volgende belangrijke beweging zien we Mozes, de grote... Wel nu, hij was een type van Christus. Een wetgever, een priester, koning enzovoort. We ontdekken dat hij een volmaakt type van Christus was, geboren in de tijd van vervolging door de vijand, verborgen in de biezen, evenals Christus. En toen hij eruit kwam, en leidde hij de kinderen eruit enzovoort. En dan zien wij dat Mozes daar, toen hij aan het einde van zijn weg was gekomen, zei, na mijn heen gaan zal de Heere uw God profeet verwekken, zoals ik. Nu weten wij dat heel Israël, alle in het Oude Testament, altijd op hun profeten vertrouwde. Hebreeën 1 zei, God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, zie, Christus Jezus, zie. Nu de Hebreeën, de wijze waarop zij konden vertellen. Ons is geleerd in Deuteronomium, ongeveer het 18e hoofdstuk, indien er iemand onder u is die geestelijk is of een profeet, zal ik de Heere God mij aan hem bekendmaken in visioenen en tot hem spreken in dromen. En als wat deze profeet zegt, komt te geschieden, hoor dan naar hem. Maar als het niet komt te geschieden, luister dan niet naar hem, zie. Want vrees die man niet, omdat ik hem nooit heb gezonden. Dat is gewoon redelijk. Als God iets zendt, steunt God wat hij zendt. Dus God zendt zijn woord, God steunt zijn woord. Wel, iemand kan binnenkomen en u van alles vertellen. Maar wanneer God iets zegt, dan ondersteunt hij nauwkeurig wat hij zegt. Dat hij zal doen. Omdat hij dit moet doen ten einde God te zijn. Hij zou geen belofte kunnen doen en er zich niet aan houden en dan God blijven. En dat zou hij niet kunnen doen, zie. Hij moet zich aan zijn belofte houden. Nu, we ontdekken dan dat wij... De eerste keer dat wij hem op het toneel zien verschijnen, daarin is heel veel wat wij gedurende de week zullen oppikken en erin zullen verweven, zodat u er een beter begrip van zult krijgen. Maar laten we eerst beginnen met het leven van Christus. Wij weten nu dat hij uit de maagd geboren werd, op 30-jarige leeftijd werd hij door Johannes de Doper gedoopt, ging de woestijn in en werd 40 dagen en nachten door de duivel verzocht, kwam eruit en begon toen zijn bediening. Het eerste wat wij opmerken nadat hij eruit kwam, wel, was dat Johannes een teken boven hem zag, als een licht. Een vorm van een duif kwam uit de hemel naar beneden en een stem kwam van die vorm van de duif. Dus geest van God, een stem die van de geest van God kwam, de duif was de geest van God, die zei, dit is mijn geliefde zoon In wie ik mijn welbehagen heb. Nu, dat is de King James vertaling. In de originele vertaling is dat ongeveer hetzelfde. Daar staat, in wie ik behagen heb om te wonen. En God woonde in Christus, dat weten wij. Hij zei, ik ben het niet die de werken doe. Het is mijn vader die in mij woont, hij doet de werken. In het evangelie van Johannes, hoofdstuk 5, vers 19, zei hij, voorwaar zeg ik u, de zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de vader dat ziet doen. Desgelijk doet de zoon. Nu, God was in Christus om de wereld met zichzelf te verzoenen. Nu, dat geloven wij allemaal. God was in Christus. Hij drukte uit wat God was. Hij was het uitgedrukte beeld van God. God was in Christus om de wereld met zichzelf te verzoenen. Nu, wij vinden uit hoe de mensen hem kenden toen hij hier was. Het waren allemaal Joodse gelovigen waar hij naartoe ging. Hij kwam naar de zijnen. Nu zijn er slechts drie mensenrassen in de wereld. Laat ze maar zeggen wat ze willen. Er zijn drie rassen van Gam, Sem en Javed. Want ze waren het nageslacht van Noach uit de ark. Het zijn drie rassen van mensen. En dat waren dan de Joden, Heidenen en Samaritanen, waarvan wij ontdekken dat de Pinksterboodschap naar deze drie groepen uitging en Petrus had de sleutels en van toen af aan was het voor iedereen. Nu zien wij dat Petrus op de Pinksterdag naar de Joden ging en het ging verder naar de Samaritanen toen Filippus daarheen ging en tot hem predikte en vervolgens kwam het in het huis van Cornelius. En dat was het dan, zie. De wereld had het evangelie. Laten we nu heel opmerkzaam zijn terwijl we er nu op ingaan. We zien hem nu uit de woestijn komen. Onmiddellijk begonnen de vonken van zijn bediening rond te vliegen. Er vinden genezingen plaats en geweldige dingen gebeuren. En daar was iemand, Andreas genaamd. En hij had een broer die Simon heette. Ik nam de geschiedenis van zijn vader en van Petrus door, zoals wij hem vanavond kennen, en Andreas. En Andreas haalde hem over om mee te gaan en om Jezus te zien en vertelde hem dat hij de Messias was. Hij was grondig overtuigd dat hij de Messias was. En toen hij bij Jezus kwam, keek Jezus naar hem. Herinner u nu dat hij de Messias is? En hier is het wat hij gisteren was. En zodra hij naar Petrus of Simon keek, zei hij, uw naam is Simon. En u bent de zoon van Jonas. Dat onmiddellijk herkende Simon het en accepteerde hem. Wel nu, waarom zou die man op die voorwaarden? Alleen omdat Jezus deze dingen zei. Uw naam is Simon. En u bent de zoon van Jonas. En hij herkende hem onmiddellijk als de Messias. Waarom zou hij dit hebben geaccepteerd? Zie? Kijk, hij was door zijn vader in de schrift onderwezen dat op een dag de Messias zou komen en er een grote verwarring zou zijn onder de mensen. Voordat er iets echts gaat gebeuren, verschijnt er altijd een hoop valse namaak omheen, dat weten wij. Altijd is het de duivel die het probeert na te bootsen. En onthoud dat wanneer u een vervalsing ziet, onthoud dat het spreekt van een komende waarheid, ziet u? Het gaat altijd zo, zie. Nu, ik kan Jonas horen zeggen, Simon, mijn zoon. Jonas met grijs haar zei, ik heb altijd gedacht dat ik de dag zou zien wanneer de Messias zou komen, maar ik word nu oud en zal het waarschijnlijk niet zien. Maar zoon, jij en Andreas zijn hier. Vergeet het niet. De Messias zal een hoop gedoe oprijzen in jullie dag. Jullie zullen hem wellicht zien. We hebben nu al 4000 jaar naar hem uitgekeken, maar hij kan in jullie generatie komen. En vergeet niet dat onze Bijbel niet kan falen. Onze schriften kunnen niet falen. Hij zal een profeet zijn. Want Mozes, degene die wij al deze jaren geloofd hebben, degene die ons uit Egypte heeft geleid, vertelde ons dat de Heere onze God ons een profeet zou geven, precies zoals hij. En hij zal een Godprofeet zijn. En jullie zullen hem daaraan kennen. En zodra Simon deze Jezus van Nazareth zag, die zei, uw naam is Simon, en de zoon van Jonas, die godvruchtige oude vader die hem had onderwezen, daar was het volmaakte teken dat het profeet was. Zie? Denkt u dat ze tegen hem zeiden, zijt gij de Christus, zijt gij die profeet die verondersteld werd te komen? Nu, hij maakte zich bekend aan de man die hij de sleutels van het koninkrijk gaf, die het hoofd van de kerk in Jeruzalem werd, door hem te vertellen wie hij was en wat zijn vaders naam was. Nu, dat was de wijze waarop hij zich aan Simon Petrus bekend maakte. En Petrus herkende hem als de Messias. Filippus stond daar. En het ontroerde hem zo, omdat Filippus een godvruchtige man was. Hij was aan het wachten en opletten. God, luister, vergeet het niet. Hij zal alleen aan diegenen verschijnen die naar hem uitzien. Geen ander. Dat is de reden dat Johannes dat licht zag. En hij was de enige die het zag. Johannes getuigde met te zeggen, ik zag het. Niemand anders zag het. Toen Paulus ditzelfde licht zag, sloeg het hem neer. Paulus zag het licht, niet de mannen die bij hem waren, zie. Bedenk dat het naar degene komt die er naar uitzien, die het geloven. Dat is de enige manier waarop God zichzelf openbaart. Altijd heeft gedaan en altijd zal doen. Let op. Wel nu, Filippus stond daar toen hij dat zag gebeuren. Hij wist van een man die, ze hadden samen een bijbelschool gehad. En ze waren orthodox. Ze waren echte gelovigen in de schriftrollen. En ze zagen uit naar iets wat zou gebeuren. En om die berg heen, als iemand van u ooit in Palestina is geweest, het was ongeveer 24 kilometer eromheen, waar hij zijn vriend Nathanael vond. Nathanael had een olijfboomgaard. Hij liep dus naar de deur, klopte aan. En zijn vrouw vertelde hem dat hij buiten in de tuin was. Dus loopt hij de tuin in en daar is Nathanael. Laten we even inbreken en zien waarover hij bad. Ik kan me voorstellen hem te horen zeggen, Vader, wij hebben naar de Messias, de Verlosser, verlangd om ons van dit Romeinse gezag te bevrijden. O Vader God, zal ik leven om de dag te zien wanneer deze Messias zich aan ons bekend zal maken? Ik heb in uw schriften gelezen hoe hij zou komen. Mozes vertelde ons dat de Heere God voor ons een profeet zou doen opstaan, zoals hij, en dat wij hem zouden kennen. En Vader, ik verlang ernaar en wacht op die tijd. Ik heb de schriften bestudeerd, ik heb er dag en nacht me in verdiept. En net tegen die tijd dat hij amen zei en opstond, zei Filippus, kom, kijken wie wij gevonden hebben. Wij hebben hem gevonden. Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef. Wel, ik kan me Nathanael voorstellen. Nu, ik maak hiervan een klein toneelstukje. Ik kan me Nathanael voorstellen, die zegt, nou Filippus, ik heb je gekend als een zeer evenwichtig mens. En ik, je bent toch niet met het een of andere te ver doorgeslagen, zoals we vandaag zouden zeggen, weet u? Nou, Filippus, wij hebben samen te veel de schrift bestudeerd. Nu kom je mij vertellen dat de Messias hier is. Nou, jij weet goed genoeg dat als die Messias komt, hij alleen naar ons Farizeeërs komt. Onze groep. En die alleen. Want hij zal, ze zullen de galerijen naar beneden laten komen en hij zal op de tempel neerdalen en op de grote tempel die Mozes bouwde en hij zal zichzelf voorstellen aan Caiaphas, de hoge priester, als ik ben de Messias waar hij nu uitziet. Kijk, dat is de wijze waarop zij het allemaal uitgedacht konden hebben, maar God heeft zijn eigen manier om dingen te doen, zie? Hij kwam precies volgens de schrift, maar zij hadden de schrift verkeerd uitgelegd. Ik vraag me af, als hij vanavond zou komen, of niet heel wat van ons het verward hebben gekregen. Maar de hoofdzaak is om gereed te zijn wanneer hij komt. Dat is de kwestie. Het geeft niet op welke manier God hem zendt. Laat hem komen zoals hij is. De wijze waarop hij zich voorgenomen heeft om te komen. Sommigen van ons laten hem op een witte wolk komen. Sommigen op een wit paard. Het maakt me niet uit hoe hij komt. Als ik maar gereed ben wanneer hij komt. Ik wil hem zien. En ik studeer hard om nauwkeurig en precies te weten wat de schrift zegt. Zodat ik hem zal kennen wanneer hij verschijnt. Zie? Let op wat de schrift over hem zegt. Nu. Hij zei, kom kijken wie wij gevonden hebben. Natuurlijk ging het gesprek verder. Laten we meeluisteren terwijl we langs de oever lopen. Het duurt vanaf daar. Hij ging waarschijnlijk in één dag om de berg heen en kwam de volgende dag terug. De volgende dag op de terugweg zei, ik kan Filippus tegen Nathanael horen zeggen. Nathanael, weet jij nog van die keer toen jij die vis kocht van die oude makker Simon? Oh ja, Jonas' zoon, zeker. Weet je nog dat hij zelfs niet voldoende scholing had om de kwitantie van jou voor die vis te ondertekenen? Ja. Zie, de Bijbel zei dat Petrus onwetend en ongeleerd was. Hoeveel weten dat? Zeker. Hij had geen opleiding gehad. Hij was geen seminarieleerling. En hij was een onwetende en ongeleerde man. En hij zei, hij kon die bon niet ondertekenen. Wel nu, toen hij op uitnodiging van zijn broer Andreas met hem meeging, en hij voor deze, waarvan wij geloven dat hij de Messias is, verscheen, ik ga je vertellen waarom ik dit weet. Nu Nathanael, je weet dat jij en ik weten dat de schrift zegt dat hij een profeet zoals Mozes zal zijn. En zodra hij in de tegenwoordigheid van Jezus liep, zei Jezus, Uw naam is Simon en u bent de zoon van Jonas. Nu, hoe zou hij dit weten als hij geen profeet was? En ik hoor Filippus zeggen, weet je, Nathanael, het zou me niet verbazen als hij wanneer jij voor hem verschijnt zou zeggen, goedenavond Nathanael. Oh, kan Nathanael gezegd hebben. Laat mij erheen gaan om het zelf te gaan zien. Dat is een goed idee, weet u. En eerst kon hij haast niet geloven. En hij werd uitgenodigd om zelf te komen kijken. Had gezegd, zou er iets goeds uit Nazareth kunnen komen? Die vroeg heilige rollers, zoals ik, die mensen daar. Excuseer mij. Zou daar iets goeds vandaan kunnen komen? Hij zei, kom zelf kijken. Blijf niet thuis zitten om het te bekritiseren. Kom en ontdek het zelf. Kom en zie. En neem niet alleen het woord van de mens. Onderzoek het en kijk of het schriftuurlijk is of niet. Zie, zie, kom en zie voor uzelf. En onderweg daar naartoe spraken zij. Ten slotte arriveerden zij daar waar Jezus een genezingsdienst hield. Nathanael kan in de gebedsrij zijn geweest, ik weet het niet. Hij kan in het gehoor zijn hebben gestaan. Maar toen hij voor het eerst Jezus zag en Jezus naar hem keek, zei hij, zie daar een Israëliet. In wie geen bedrog is. Dat nam hem, om zo te zeggen, de wind uit de zeilen. Hij zei, hij kon het niet begrijpen. Hij zei, rabbi, wat leraar betekent, hoe heeft u mij ooit gekend? Dit is de eerste keer dat we elkaar ooit ontmoeten. Hoe zou u mij kennen? En hij zei, wel, voordat Filippus u riep, toen u onder de boom was, zag ik u. 24 kilometer om de berg heen. Wat een ogen. Ik zag u. Snel herkende die man dat ze hadden gedurende 400 jaar geen profeet gehad, weet u. En hij herkende onmiddellijk dat hij het was. Dus rende hij naar hem toe en zei, Rabbi, gij zijt de zoon van God. Gij zijt de koning van Israël. Is dat juist? Hij zei, omdat ik u dit vertelde, geloofde u. Waarom? Nu, dat was Jezus gisteren. Als hij vandaag dezelfde is, zou hij hetzelfde doen. Als hij gisteren dezelfde was, dat is de wijze waarop hij zichzelf aan zijn volk bekend maakte. Dat is hoe zij hem herkenden, niet door zijn onderwijzing, maar door zijn werken. Zie? Jezus zei, onderzoek de schriften. Zij zijn het die van mij getuigen. Daarin denkt u eeuwig leven te hebben en zij zijn het die van mij getuigen. En als ik niet de werken van mijn vader doe, geloof mij dan niet. Maar als ik de werken van mijn vader doe en u kunt mij niet geloven, wel geloof dan de werken die ik doe. Dat is datgene wat van mij getuigt. Het werk is een bevestiging van het woord. Dat is wat getuigt. Dan zou dat vandaag niet hetzelfde zijn. De werken getuigen. Hier is wat het woord zegt en hier zijn de werken die van het woord getuigen. Nu, hij kan niet veranderen, hij moet dezelfde zijn. Nu. Oh, daar stonden zij dan. Jazeker. Stonden daar achteraan de voornamen, de hoge priester en de priesters van de synagoge en ze stonden alle daar te kijken. En natuurlijk moesten zij een antwoord geven aan hun samenkomst. Het werk was gedaan. Weet je wat ze zeiden? Ze zeiden, hij is Beelzebul, waarzegger, een duivel. En Jezus keerde zich om en zei dit tegen hen. Voorwaar zeg ik u, zie, dat u dat tegen de Zoon des Mensen zegt, zal ik u vergeven. Maar dan zal op een dag de Heilige Geest komen om hetzelfde werk te doen. En om één woord daartegen te spreken, zal nooit vergeven worden. In deze wereld, nog in de wereld die komt. Nu zie, let op die profetie, die slaat op onze dag, zie, één woord daartegen te spreken, zal nooit vergeven worden. In deze wereld, nog in de wereld die komt. En hier waren Filippus, Petrus en degene die daar stonden, deze Joden, die zeiden, hij is de Zoon van God, de Koning van Israël. Omdat hij voor hun ogen die dingen deed en die verondersteld werden orthodox te zijn, zeiden dat hij Beelzebul, de duivel, een waarzegger was. Zie? En Jezus getuigde dat dit in een andere dag zou komen door de Heilige Geest, omdat de Heilige Geest toen nog niet was gegeven, hij was nog niet geofferd. Dus de Heilige Geest zou komen en om het dan tegen te spreken, wat betekent het? Om de Geest van God, die de werken van God doet, een onreine geest, een duivel te noemen. Zie? Nu, het is door Jezus Christus geprofeteerd dat het op die manier zou gebeuren. Het moet op die wijze gebeuren. Nu, laten we nu afslaan op hem. Bedenk nu dat er drie mensenrassen zijn. Dat waren die van Gam, Sem en Jafet. Onze kleuren veranderen door de landen waarin wij leefden en zo meer.
En dat heeft niets te maken met... God schiep alle naties uit één bloed. Of zij Chinees, Japans, Afrikaans... of Anglo-Saxisch zijn, of wat hij ook was... ze zijn alle van één bloed. Alle komen van Adam, zie? En ze zijn grootgebracht in verschillende delen van het land en in de tropen. Je kunt van alles nemen en daar gebeurt hetzelfde mee. Als je bijvoorbeeld een prairiewolf neemt, ginds in Mexico, en hem laat leven op die rode zandgrond, dan wordt hij roodkleurig. Breng je hem hier op de witte zandgronden, dan is hij witkleurig, wat bruinig. Neem je hem helemaal mee naar boven in het noorden, helemaal in Brits Columbia, dan is hij sneeuwwit. Precies dezelfde prairiewolf. Een hert... Het zal dezelfde kleurverandering hebben van rood, bruin en zwart. Zeker, het hangt af van het land waarin hij leeft, het voedsel dat hij eet enzovoort. Nu, dat is hoe onze kleuren en dingen veranderd zijn, maar wij komen allemaal van één ras. Dat is het menselijke ras, dat is juist. Allemaal van die ene boom. Nu, daar waren de Joden, hij kwam naar de Joden omdat ze uitkeken naar de Messias. We hebben daar nog verschillende anderen waar we in de loop van de week dieper op in zullen gaan. En we zullen die de rest van de week ertussen plaatsen enzovoort. Maar nu nemen we alleen deze twee, Petrus en deze man, Nathanael. En dat is de wijze waarop zij wisten dat hij de Messias was. Nu, op een dag voelde hij zich genoodzaakt om langs Samaria te gaan. Nu, dat is de Samaritaan, wat een ander ras mens is. En hij moest gaan naar, hij was op doorreis naar het zuiden, naar Jericho. Maar hij ging naar de omgeving van Sichar. In Samaria en stopte bij een stad, Sichar. En hij zond zijn discipelen daarheen om voedsel te kopen. En terwijl ze daar waren, kwam er een vrouw. Wel, wij zouden haar in dit land een vrouw van slechte zeden noemen. Ze was verschillende keren getrouwd geweest enzovoort. En zij kwam de stad uit om naar de bron te gaan om ongeveer, ik denk, rond 12 uur, omdat hij ze had weggestuurd voor een lunch. En ze kwam naar de bron toe en daar is een... De bron is er nog steeds. Het is iets panoramisch zoals dit, met overhangende druivenranken. En het is een publieke stadsbron waar de mensen water komen putten. En toen ze uitging naar deze bron, ongeveer om 11 uur, en misschien was al haar, u weet hoe de dames hun krullen omhoog hadden gestoken, weet u, en van alles. Ze was misschien, zou misschien heel de nacht zijn uit geweest en was net wakker geworden. En ik weet niet wat het geval was, maar ze kwam eraan. En u moest die vrouwen daarin zien, hoe zij dat water kunnen vervoeren. Ik heb gezien hoe zij een kruik van 5 gallon, ongeveer 19 liter, bovenop hun hoofd zetten en één op elke heup en al pratend over straat lopend, zoals alleen dames dat kunnen doen, weet u, en al knikkend naar elkaar zonder één druppel te morsen, over perfect lopen gesproken. En deze vrouw kon niet met de overige vrouwen meegaan, zie, omdat zij gemerkt was. In ons land wordt het niet gedaan, maar daar wel. Ze kan niet omgaan met andere vrouwen zolang ze op die wijze leeft. Dus kon zij niet op dezelfde tijd komen als de maagden. Daarom kwam zij er om ongeveer 11 uur aan en daar is een put met een zwengel. En ze had de haken gaan aan deze grote kruik en hij heeft er handvaten aan. We noemen het een kruik, ze noemen het een emmer, denk ik. Haakte hem vast en liet hem zo naar beneden zakken en ze hoorde iemand zeggen, vrouw, breng me wat te drinken. En ze keek naar de muur en daar zat een Jood van ongeveer middelbare leeftijd. Nu wij weten dat hij in werkelijkheid volgens de schrift nog geen 33 jaar was, maar hij moet er wat oud hebben uitgezien, weet u, in Johannes het zesde hoofdstuk, of Johannes 8:57, spraken zij tegen hem en zeiden, u bent een man van nog geen 50 jaar oud, en u zegt dat u Abraham hebt gezien, nu wij weten dat u een duivel hebt. Hij zei, eer Abraham was, ben ik, zie, hij mag er al zodanig als 50 hebben uitgezien, maar zijn werk kan veel van hem gevergd hebben. Hij, die tegenover de bron zat, zei, breng mij wat te drinken. Wel, de vrouw, niets denkend, weet u, waarschijnlijk was zij dat soort vrouw, zei, meneer, het is niet de gewoonte voor u als Jood om aan mij, een Samaritaanse vrouw, iets te vragen, omdat wij geen omgang met elkaar hebben, afscheiding, zie. En hij liet hen snel weten dat er geen afscheiding bij God is. Dus sprak hij tegen haar en zei, als u wist tegen wie u sprak, zou u mij om drinken hebben gevraagd. Ik zou u water geven dat u hier niet kon putten. Ze zei, de put is diep en u hebt... Wat was hij aan het doen? Hij nam contact op met haar geest, zie. Hij ving... Nu hij had gezegd dat hij genoodzaakt was daarheen te gaan. De vader zond hem, daarom moest hij daar langs gaan. Nu hier is de persoon in kwestie, maar hij weet niet wat hij zal gaan doen. Omdat Johannes 5:19 zei dat hij niets deed, omdat het de vader het hem toonde. Maar nu moest hij uitvinden wat er met deze vrouw was. Waarschijnlijk had de vader hem getoond om daarheen te gaan. En daar is hij nu, hij weet niet wat hij moet doen. Maar hier komt de vrouw aan en hij moet nu contact met haar geest opnemen. Oh, ik hoop dat u het ziet. En zo spreekt hij met haar, voert een conversatie. En tenslotte begonnen ze over de plaatsen van aanbidding te spreken. En hun verschillende stammen of denominaties enzovoort. En hij zei, oh, de vader zoekt zulke die hem aanbidden in geest en waarheid. Dus tenslotte ontdekte hij wat haar moeite was. En hij zei tegen haar, ga uw man halen en kom hier. Ze zei, ik heb geen man. Hij zei, u hebt goed gezegd, want u hebt er 5 gehad en degene waarmee u leeft is niet de uwe. Mooi. Kijk, kijk naar het verschil tussen deze slecht bekendstaande vrouw en die priesters. Deze priesters zeiden toen dat werd gedaan, hij is bij Elzebul een waarzegger. Maar deze kleine slecht bekendstaande vrouw zei, meneer, ik bemerk dat u een profeet bent. Oh, wij Samaritanen, weten dat er een Messias zal komen, die de Christus wordt genoemd. En wanneer hij komt, zal dit zijn teken zijn. Dat is wat hij zal doen. Bedenk dat hij het nooit 1 keer voor de heidenen heeft gedaan. Zij zagen niet uit naar de Messias. Dit is hun dag, zie. De Joden en Samaritanen keken uit naar een heiden, want de Jood was half Jood en heidenen vormden de Samaritanen. Dus hij zei, nu kijk. Hij zei tot deze, ik bemerk dat gij een profeet zijt. Wij weten dat wanneer de Messias komt, welke de Christus wordt genoemd, dat dit zijn teken zal zijn. Hij zal ons deze dingen tonen wanneer hij komt. En Jezus zei, ik ben hem die met u spreek. Weg snelde zij, de stad in. Luister naar haar boodschap. Kom, zie een man die mij de dingen heeft verteld die ik gedaan heb. Is dit niet de Messias? Nou, als hij dezelfde is gisteren, vandaag en in de eeuwigheid, is het niet zo? En de schrift zegt dat de mensen, hij deed het nooit nog een keer. De schrift zegt dat de mensen hem geloofden op de uitspraak van de vrouw. Daar zij wisten dat dit het teken van de Messias was. En hij is dezelfde gisteren, vandaag en in de eeuwigheid. Dat is waar. Nu is hij. Zij zag dat het teken van de Messias was. De Joden zagen dat het teken van de Messias was. Het kostte ongeveer 5 minuten extra om er nu nog iets tussenin te plaatsen. Jezus zei dat er voor de komst van de Zoon des Mensen een dag zou komen zoals het was in de dagen van Sodom. Bedenk nu en houd dit altijd in gedachten. God is in drieën. U kent zijn numeriek. God is volmaakt in drieën, zoals Vader, Zoon en Heilige Geest enzovoort. Nu merk op, 3. Nu, er zijn altijd 3 klassen van mensen, zoals Gam, Sem en Jafet. En er zijn 3 klassen van mensen die gewoonlijk bijeen zitten. Dat zijn gelovigen, schijngelovigen en ongelovigen. U hebt dat in elke plaats. Dat hebt u. Nu, er is altijd geweest een... Kijk hier, Jezus... Neemt Sodom als voorbeeld, zoals het was, dat het zo zal zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Nu kijk, Lot was een bloedverwant, een neef van Abraham. Misschien gaan we deze week in op Abraham en op iets van zijn werk. En we zien dat Lot wegtrok en de wereld inging om in Sodom te wonen. Oh, met de dingen van de wereld. Hij werd de voornaamste man van de stad, misschien de burgemeester of wat ook. Hij was een rechter, zat in de poort en oordeelde mensen. Zijn vrouw behoorde in de stad bij elk genootschap dat er was. Toch had hij een aanraking van God. Dit is een type van de kerk in de eindtijd die in de wereld is. Die nog steeds leeft in de dagen van de dingen van de wereld, de natuurlijke kerk. Toen waren daar sodomieten, waarvan u mensen hier weet wat ze waren. Nu, daar waren Abraham, was een type van de eruitgeroepen gemeente. Was niet in Sodom, maar zat daar ver weg op de dorre vlakte van de bergen, boven de rijkdommen en de zorgen van de wereld. Daar zijn uw 3 klassen, Abraham, eruitgeroepen, en het woord gemeente betekent uitverkoren. Abraham, de uitverkoren gemeente. We weten dat er een uitverkoren gemeente is. Die zal voor hem verschijnen. Uitverkoren gemeente zal voor hem verschijnen zonder vlek of rimpel. Dat heeft hij gezegd, ik hoop dat ik er lid van ben. En ik weet hoe je er lid van wordt door te sterven aan jezelf en eruit geboren te zijn. Dat is alles. Maar de uitverkoren gemeente, de Bijbel zegt dat in de laatste dagen de antichrist zelfs de uitverkorenen zou verleiden indien het mogelijk was. Maar het is niet mogelijk. Zie, indien het mogelijk waren. Nu merk op, daar zijn de sodomieten, daar is Lot, de Lauwe, en hier is Abraham, die hier op deze onvruchtbare vlakte zit. Nu, er kwamen op een dag 3 bezoekers. En die 3 bezoekers zagen eruit als mannen. Ze hadden stof op hun kleding, Ze kwamen bij Abraham zitten en Abraham slachtte een kalf en haalde wat maïsbrood en wat melk en wat kalfskarbonades en kwam naar buiten en gaf deze engelachtige wezens voedsel en ze aten het. Merk op. En hier waren zij. En twee van hen gingen naar Sodom om te prediken. Om tot Sodom te prediken. Degene die achterbleef, sprak tot Abraham. Laten we nu even deze dag nemen. Nu is het niet vreemd dat de natuurlijke kerk buiten in de denominationele wereld een grote zwiep heeft gehad. Twee grote predikers. Is het niet vreemd dat in heel de wereld A-B-E-R-H-A-M en G-R-A-H-A-M nooit eerder werden aangetroffen? Dan kregen wij een broeder, Oral Roberts. Nog een groot man. En herinner u, zoals G-R, of deze engelen die naar Sodom afdaalden, zij hebben geen enkel wonder verricht, behalve op een nacht toen zij met blindheid werden geslagen, en de prediking van het woord slaat de ongelovigen met blindheid. Hij wordt verblind door het woord. Laten we nu op deze letten die predikte tot de uitverkoren gemeente. Let op. Ongeveer een dag of twee eerder werd Abrams naam veranderd van Abram in Abraham. En Sarai, S-A-R-A-I, in S-A-R-A, Sarah, prinses. En toen degene die bij Abraham bleef, had zijn rug naar de tent gekeerd. En zei, Abraham, waar is uw vrouw Sarah? S-A-R-A. Het is Sarah, prinses. Hoe wist hij dat hij, dat God zijn naam een dag of twee daarvoor had veranderd, van Abraham in Abraham en haar naam van Sarah in Sarah? Zie? Zie, merk op. En hoe wist hij dat hij zelfs getrouwd was? En hoe wist hij dat hij een echtgenote had? Vrouwen van toen renden niet naar binnen om de plaats van hun man in te nemen zoals ze vandaag doen. Ze bleven in de keuken waar ze behoren te zijn. Maar sindsdien is er heel wat veranderd en daarom... Wij ontdekken dan dat zij achterin de tent was, zei, waar is Sarah, uw vrouw? En herinner u dat Abraham nu speciaal zei, zij is in de tent achter u. En hij zei, Abraham, ik ga u bezoeken. Dat ik dit persoonlijke voornaamwoord, laat er precies zien wie hij was. Ik ga u bezoeken overeenkomstig de tijd des levens. Nu zijn wij een gemengd gehoor. U luistert naar uw dokter, ik ben uw broeder. Zij waren oud. Abraham was 100 jaar, Sarah was 90. Nu, de verhouding als man en vrouw was misschien al sinds 10 of 15 of 20 jaar opgehouden. Ze hadden geen omgang meer met elkaar als man en vrouw. En Sarah, zoals wij het in Kentucky noemden, grinnikte. En u noemt het hier glimlachen of zoiets. Lachte in zichzelf, is denk ik de uitdrukking. Ik, niet hardop, ik, zei ze, een oude vrouw. En mijn heer, welke Abraham haar man was, ook oud. Zouden wij weer genoegen met elkaar hebben? Als jonge mensen, weet u, ik een oude vrouw als zodanig en hij zo oud. En de engel, met zijn rug naar de tent gekeerd, zei, waarom heeft Sarah gelachen? Spreek het over. Wat voor soort telepathie is dat? Kijk, God zou Sarah's leven ter plekke genomen hebben, maar hij kon het niet, omdat zij een deel van Abraham was. En dat is hetzelfde met de gemeente vandaag. Zie, door al ons ongeloof en dingen had hij ons van de aarde moeten wegnemen, maar dat kan hij niet, want we zijn een deel van Christus, ziet u. Daarom vergeeft hij onze zonde. Zie, hij had haar moeten wegnemen, we zullen later dieper op deze dingen ingaan, omdat onze tijd verstrijkt, maar let op. Toen Jezus zei, nu zegt u, wat was die man, wie was hij? Abraham behoorde het te weten. Abraham noemde hem Elohim. Is dat juist? De in zichzelf bestaande. God zelf. Vlees gemaakt. En het laat zien dat God in de laatste dagen, hij zei zoals het was in de dagen van Lot, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. God zou zelf in de vorm van de Heilige Geest zo in zijn gemeente zijn, zo volledig, dat hij in de gemeente zou bewegen en werkzaam zijn. God in menselijk vlees. Zie, die hetzelfde doet. Nu, als de Joden dit teken van de Messias aan het einde van hun tijd kregen, en de Samaritanen aan het einde van hun tijd, omdat zij eruit zagen, wij hebben 2000 jaar van prediken en theologie gekregen, en het is nooit eerder in de kerk geweest, en nu, hier in de laatste dagen, bij de sluiting, met de belofte van Christus, en nog honderden of meer beloften, van deze dingen die zouden gebeuren, dan als we hem zouden willen zien en hem willen weten wie hij is, zal hij gisteren, vandaag en in eeuwigheid dezelfde moeten zijn. Dat is waar, hij moet hetzelfde zijn. Jezus beloofde dat dit hetzelfde zou zijn. En Heer, wij zouden Jezus willen zien. Hoe zou u hem kennen? Als ik vanavond Santa Maria zou binnengaan en een persoon tegenkwam die gekleed was zoals hij, met sandalen aan en misschien met een gewaad en littekens over zijn hele gezicht en spijkerafdrukken in zijn handen, zou dat de grootste huichelaar kunnen zijn die er in het land was. Iedereen zou dat kunnen nabootsen, beslist. Maar waaraan herken je een boom? Wat zei Jezus waaraan je hen zou herkennen? Aan hun vruchten. Nu, uw mensen hier in de omgeving zijn citruskwekers. Nu, wat als u? Als u al het leven uit een sinaasappelboom kon halen en het overbracht in een... En al het leven uit een grapefruitboom haalt en het leven van een sinaasappelboom in de grapefruit plaatst, wat zou het dan voortbrengen? Sinaasappels. Zeker, het is het leven daarin wat het produceert. Is dat juist? Ik bedoel nu niet enten, ik bedoel het leven eruit nemen. Dat is er vandaag aan de hand. U hebt te veel inenting. En niet genoeg uitsterving en het leven eruit en het nieuwe leven. Erin geboren, dat is het. Maar als nieuw leven, als u het leven uit een pompoen haalt en het in een wijnstok doet en het leven uit de wijnstok haalt, dan zou de wijnstok pompoenen dragen omdat het leven erin is. Dat zou het beslissen. Het is het leven dat binnenin zit. Het leven in de gemeente produceert wat het is. Zie, nu is in deze laatste dagen zijn leven in zijn gemeente. En Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en in eeuwigheid. Wij geloven dat is het niet. Nu, als hij in deze gedaante gekomen is om hier bij de heilige gemeente te verschijnen, die uitziet naar zijn komst, nu als hij nu de gemeente gewoon laat binnengaan, op theologie alleen, dan deed hij iets voor de Joden en Samaritanen dat hem vandaag anders maakt. Dan bezocht hij ons niet op die wijze, dat kan hij niet doen. Zie, zijn eerste beslissing, hoe hij zichzelf bekend zal maken, is de manier waarop hij het de tweede keer heeft gedaan, en dat is de manier waarop hij het de derde keer zal doen, want hij is dezelfde gisteren, vandaag en in de eeuwigheid. Dat is waar, gelooft u het? Ik zou wel de hele avond kunnen spreken, het is al tijd voor mij om te eindigen. Maar we zullen het tijdens de andere avonden brengen. Onderzoek die schriftgedeelte wanneer u naar huis gaat. Zie of God het heeft beloofd. Kijk of dat de manier is. Toon mij een manier waarop hij zich heeft bekendgemaakt. Op enige andere wijze dan op die manier. Want de Bijbel verklaarde dat hij een profeet zou zijn. Nu ik geloof dat de Heilige Geest heden op de gemeente is gekomen. Ik geloof dat hij kwam om alles te herstellen wat de rups en de kever en zo verder door de donkere eeuwen hebben afgevreten. En nu is het opgebouwd totdat het hier nu precies in de hoofdtijd is gekomen. Want de avondlichten zijn de belofte van de profeet. Namelijk dat het licht zal zijn in de avondtijd. Beschaving is met de zon meegereisd. De zon rees op in het oosten. En dezelfde zon, Z-O-N, die opkomt in het oosten, is dezelfde Z-O-N die ondergaat in het westen. Zoals de Bijbel zei, hebben wij een sombere dag gehad, die nog nacht genoemd kan worden, net genoeg om bij een kerk te behoren, goed te doen enzovoort. Maar het zal licht zijn in de avondtijd. En dezelfde Z-O-O-N, zoon van God, die ginds in het oosten opging over het oosterse volk en zijn zegeningen en kracht heeft getoond. Het is een sombere dag geweest. Maar nu is er aan de westkust, als we nog verder gaan, gaan we weer terug naar het oosten, naar China, terug naar het oosterse land. En we zijn aan de westkust en de Z-O-O-N verschijnt. Voor zijn komst. Onthoud dat verschijning en komst twee verschillende woorden zijn, zie. Hij verschijnt nu in de gemeente. Zichzelf levend tonend na 2000 jaar. Heren, wij zouden Jezus willen zien. Nu, u als gelovige, hoeveel gelovigen zijn hier? Als, ik zou het niet kunnen doen. Ik kan hem niet brengen. We zijn allemaal nodig om dat te doen. Ik ben slechts een deel van hem en u bent een deel van hem. Maar als u ziek en behoeftig bent, ik ben uw broeder. En zei, God heeft in de gemeente geplaatst. Nu, er zijn 9 geestelijke gaven die in elk lokaal lichaam voorkomen, namelijk tongen, vertolking van tongen en profetie enzovoort. Maar er zijn 5 voorbestemde bedieningen van de gemeente. Apostelen, profeten, leraars, herders en evangelisten. Dat is wat God in de gemeente heeft geplaatst. De Heilige Geest, dat is een bediening. De Heilige Geest zou misschien vanavond op één mogen vallen die in tongen spreekt, en de ander geeft een profetie enzovoort. De volgende avond zou het op iemand anders kunnen zijn, en op iemand anders op de nieuwe manier. Dat zijn lokale gaven in het lichaam om ons op orde te houden. Maar in de gemeente zijn slechts 5 bedieningen. Apostelen, wat zendelingen betekent, apostelen, profeten, leraars, herders en evangelisten, welke God in de gemeente plaatst. Maar laten we nu met heel ons hart geloven dat door deze bedienende gaven de grote God des hemels vanavond Christus onder ons zal zenden, zodat we Jezus zullen zien. Laten we nu bidden terwijl we onze hoofden buigen. Hoogst genadige Vader, tot wie wij zijn gekomen om in zijn tent te wonen, om in de grote economie van God hier op aarde te leven en om hier geleid te worden zoals het in de hemel is, mogen het koninkrijk van God komen en de wil van God vanavond onder ons worden gedaan. Sta toe, Vader. En slechts een paar woorden van u, of één woord van u, nadat ik vanavond zoveel van uw belofte heb aangehaald. Maar de mensen wachten er enkel op om te zien dat u het zegt. Uw woord zal het bewijzen, Vader. Amen. Nu mijn woorden, ik kan slechts zeggen wat u hebt gezegd. Maar nu als u alleen maar wilt zeggen dat het de waarheid is, Heer, door het woord te bevestigen, dan zullen wij vanavond hier vandaan gaan, zoals degenen die van Emmaus kwamen, zoals wij in ons eerdere gebed reeds hebben gevraagd, zeggen, er branden onze harten niet in ons. Nu, Vader, ik bid, terwijl we tezamen vergaderd zijn, dat u in de volgende paar minuten dezezelfde dingen onder ons wilt doen, die u 2000 jaar geleden deed, voor uw kruisiging, toen u op aarde was. Dan zullen wij weten dat u dezelfde bent, gisteren, vandaag en in eeuwigheid, en weten dat er geen macht, geen tijd, geen tijdperk, nee, niets ooit onze opgestane Christus kan doden. Hij leeft voor eeuwig en heeft de sleutels van dood en hel. En giet de wateren des levens vrijelijk uit, want wie wil mag komen en drinken. Schenk het, Vader. Vergeef ons nu onze zonden en trek ons als het ware dicht aan uw zijde. Omhul ons met uw tegenwoordigheid en schenk ons deze dingen waarover wij vanavond gesproken hebben, ter bevestiging van uw eigen woord. In Christus' naam, Jezus Christus' naam, vragen wij het voor Gods glorie en voor de opbouw van zijn gemeente en voor degenen die tijdelijk rondom deze stad verblijven. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Dan nu alsjeblieft. Willy, heb je wat kaarten uitgedeeld? Nu elke dag, ik neem aan dat zij, dat broeder Burns ons aan ons heeft uitgelegd wat wij moeten, de manier waarop wij het doen. We komen elke dag hierheen en delen de gebedskaarten uit als u ze wilt. De jongen komt hier voor u staan, schudt deze gebedskaarten en geeft ze aan ieder die er een verlangt. En dan daarna, niemand weet vanaf waar de oproep zal starten. Met kleine samenkomsten zoals deze zou het wellicht weinig verschil maken. Wanneer je een grote bijeenkomst hebt, zo lopen ze elkaar bijna onder de voet en dergelijke. En dat willen we niet. Het is geen, hoewel het eruit ziet als een arena, is het nu toegewijd aan het koninkrijk van God. Het is een kerk en we zijn hier om eerbied en orde te hebben. We zien hier uit naar de komst van de Heer Jezus en zijn tegenwoordigheid onder ons. We moeten eerbiedig zijn. Nu, ik bedoel er niet mee om niet de Heer te prijzen. Oh my, als zij zwijgen, zullen de rotsen het ogenblikkelijk uitroepen. Zie, ik geloof erin om de Heer te aanbidden, maar wij moeten met eerbied voor hem verschijnen in zijn tegenwoordigheid. Nu, ik geloof. Was het niet 1 tot 100? Of hij zei net dat er hier niet zoveel waren om kaarten aan uit te delen. Daarom roepen we voor een ogenblik onze kaarten op. Daarna zullen we daar zijn gebedskaarten krijgen. En als zij zijn geweest, dan kunnen wij. Deze dingen komen niet alleen voor in samenkomsten zoals deze. Er zitten hier enkele mensen die met mij meegaan naar samenkomsten. Oh my, thuis kunnen ze u vertellen. Duizenden en tienduizenden gebeurtenissen. En niet eenmaal heeft het ooit gefaald. Het zal nooit. En het kan niet. Zolang het God is, kan het niet falen. Laten we oproepen. Wie heeft kaart nummer 1? Kijk waar die is. Ze kunnen gebedskaart nummer 1, nummer 2. Gebedskaart nummer 2? Nu kan het zijn dat iemand doof is of iemand die Spaans spreekt. Wie kan Spaans spreken? 2? Goed. 1, 2. Kom direct hierheen. Laten we hier voor enkele minuten een kleine rij opstellen. Kleine gebedsrij. 1, 2. Steek uw hand op wanneer ik uw nummer oproep. 2, 3. Wie heeft 3? Gebedskaart 3? Oh daar, kom gelijk hierheen. Als u niet kunt opstaan, zullen we u dragen. Nummer 3, nummer 4. Wie heeft 4? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Goed. 5. Wie heeft 5? Goed, meneer. Nummer 6. Nummer 7.
Nummer 7 zag ik niet. Pardon. Nummer 7, precies daar. Luister nu heel aandachtig, zodat we... Zie, soms wanneer zij de samenkomst verlaten, zeggen ze... Broeder Branham, ik schrijf mij een brief. Bijvoorbeeld, ik was doof, niemand vertelde het mij. De nummer werd geroepen en ik werd daar niet naar boven gekomen. U hoeft niet hierboven te komen, u moet geloof hebben. Maar soms heeft iemand iets in zijn leven gedaan wat het veroorzaakt. Nu, als u bang bent dat uw zonden worden uitgeroepen... kunt u maar beter uit de gebedsrij vandaan blijven, zie. Nu, 7, 8, 9, 8, wie heeft 8? Gebedskaart 8, goed, deze dame hier. 9, wie heeft 9? Gebedskaart nummer 9. Hoe zeg je dat in het Spaans? 9, 10. Iemand kwam misschien binnen en ging naar huis, 10? Nee. Had u 10, dame? 11? 11? Zeg, luister, vriend, wanneer u voor een kaart komt, neem de kaart dan niet, tenzij u hem gaat gebruiken. Laat iemand anders hem hebben die hem verlangt, ziet u, om in een gebedsrij te komen. Laten we daar even stoppen, we bidden gewoon voor deze hier. Hoeveel zijn hier die geen gebedskaart hebben en u verlangt van God om u te genezen? Steek even uw hand op. Goed, het lijkt erop of het praktisch overal is. Daarachterin. Nu kijk, er was eens een kleine vrouw, ze had geen gebedskaart, maar zij geloofde in hem. En ze zei, als ik maar de zoon van zijn kleed kan aanraken, dan zal ik gezond worden. Is dat juist? Wel nu, en zij raakte hem aan, denk nu dat hij niet wist wat haar moeite was. Maar hij zei, wie heeft mij aangeraakt? Wie raakte mij aan? En Petrus berispte hem en zei, wie raakt mij aan? Wel, iedereen raakt u aan. Hij zei, maar ik bemerk dat deugd, dat is kracht. Ik werd zwak. Hij zei, deugd is van mij uitgegaan. Wie raakt mij aan? Hij keek over het publiek heen, totdat hij tenslotte de kleine vrouw vond die hem had aangeraakt. Zij kon wel ver achteraan hebben gestaan of hier ergens. En hij vertelde haar over haar bloedvloeiing en zei dat haar geloof haar had gered. Hoeveel kennen die geschiedenis? In orde. Nu luister nu aandachtig, houd het in de schrift. Als hij dezelfde is, gisteren, heden en in de eeuwigheid, dan zegt de Bijbel, deze geestelijke, uw voorgangers hier zullen, zegt de Bijbel niet dat hij precies nu een hoge priester is, die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden? Is dat waar? Hoe zou hij dan handelen? Als hij dezelfde hoge priester is, zou hij op dezelfde manier handelen, is dat juist? Hoeveel geloven dat nu? Hij zou op dezelfde manier handelen. Raakt u hem dan aan met het gevoel van uw zwakheden? Zeg ik, Heere, ik geloof u en ik wil dat u mij geneest. Ik weet dat die man daar staat, die daar staat, mij niet kent. Ik weet dat hij mij niet kent, maar laat u mij uw kleed aanraken. Vader God, wees mij genadig. Nu, hij vertelde mij dat u dezelfde was en u bent de geest die hier is, degene die wij niet zien. Maar ik geloof dat ik een gelovige ben en ik heb u lief en laat mij uw kleed aanraken. Spreekt u dan terug door onze broeder, zo evenals u deed, door uw zoon. En dan zal ik, het zal aan mij bevestigen dat u dezelfde Heer Jezus bent. Zou dat niet fijn zijn als hij dat deed? Nu geloof het en zie of hij het niet zal doen. Geloof het slechts. Nu, de eerste man die komt, dit is een man, nu, een man, waarschijnlijk jonger dan ik, ik ken hem niet, heb hem nooit in mijn leven gezien, hij is gewoon een man. Ik veronderstel dat wij vreemden voor elkaar zijn. En nu, zodat de toehoorders mogen weten dat wij vreemden voor elkaar zijn, houden wij ons een steek uw hand zo op om te tonen dat wij vreemden voor elkaar zijn. Nu. Voor zover ik weet, heb ik hem nog nooit gezien. Hij heeft mij misschien ergens in de samenkomsten gezien. Als hij in andere samenkomsten of zoiets is geweest, kan hij mij hebben gezien. Maar om te zeggen dat ik hem ken, nee. Ik weet niets over hem, maar God kent hem wel. Nu, hier zijn twee mensen die elkaar voor het eerst in hun leven ontmoeten. En nu, als die man ziek was, en ik iets zou kunnen doen om hem te helpen, dan zou ik het zeker doen. Ik zou hem helpen. Ik zou alles willen doen wat ik maar kan om hem te helpen. En als ik hem kon genezen, zou ik het zeker snel doen. Maar genezing ligt niet in mij. Genezing is iets wat reeds gedaan is. Door zijn striemen werden wij genezen. Elke zonde werd vergeven toen Jezus aan het kruis stierf. Elke zondaar werd vergeven. Als het niet zo was, zou God de hele wereld vernietigen. Het is het bloed van Jezus Christus dat nu als een bumper de hele wereld bijeen houdt. Maar op een dag zal het bloed worden weggenomen. En dan als u sterft in uw zonde en deze verzoening niet accepteert, staat u voor God als een zondaar. Maar zover het uw zonden betreft, die zijn u reeds vergeven, maar u moet het accepteren. En genezing is reeds volbracht door zijn striemen, zei Petrus, werden
verleden tijd bij genezen. Nu, u zult uw genezing moeten accepteren. Nu, uw voorganger vertelt u erover. Broeder Roberts komt langs en bidt en legt handen op de mensen en zo op die manier. Dat is bevestiging. Nu bijvoorbeeld tot deze man hier, als ik zou zeggen, meneer, wat is uw probleem? Hij zou het mij waarschijnlijk vertellen en misschien komt hij niet voor zichzelf, misschien staat hij hier voor iemand anders. Misschien is hij, misschien heeft hij financiële problemen, misschien is het huiselijke problemen. Misschien heeft hij iets gedaan in zijn leven wat hem weerhoudt. Ik weet het niet, hij staat daar gewoon, hij is een man. Maar de Heilige Geest weet alles over hem. En als de Heilige Geest hem kan vertellen wat geweest is, zal hij weten of dat juist is of niet. Zeker zou hij hem kunnen vertellen wat zal zijn. Als hij hem kan vertellen wat geweest is, weet hij of het wel of niet waar is, dan kan hij weten wat zijn belofte zal zijn. Het zal op die manier zijn. Het moet eenvoudig zo zijn, gelooft u dat? Nu mogen de Heren uw verzoek toestaan. Jezus, dezelfde, gisteren, heden en in eeuwigheid. Heren, wij zouden Jezus willen zien. Onze liefderijke Heer, die Heer is in de vorm van de Heilige Geest, vertrouwend dat Hij op deze man is, op mij, en door uw eigen geloof, in een goddelijke gave, gezonden door God, staat verzoek toe. Ik vertrouw erop, u niet kennend, niets over u wetend, volkomen vreemdelingen, en als de Heer mij wil vertellen waarvoor u hier bent of iets over u, nu als u zegt, wat als iemand daar ginds vraagt zich af wat hij nu aan het doen is, precies wat Jezus deed met de vrouw bij de bron. De Vader zond mij naar Santa Maria. Nu ben ik hier, ik weet niet waarvoor. Maar hier is de eerste persoon die hier voor mij verschijnt, daarom spreek ik met hem zoals hij deed met de vrouw bij de bron. Het is om contact met zijn geest te krijgen. U zegt, nu wat is dat? Wat is dat? Nu wacht even een ogenblik. Laten we dit nu uiteenzetten. Ik voel daar vandaan iets binnenkomen. Kijk, in het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Is dat juist? Hebreeën 4 vers 12 zegt, het woord van God is scherper en krachtiger dan een tweesnijdend zwaard en scheidt merg en been van een en is een onderscheider van de gedachten en overleggingen van het hart. Is dat juist? Het woord van God, indien gij in mij blijft en mijn woord in u, ziet u wat ik bedoel? Het is het woord vlees gemaakt onder ons. Zie? Het woord. En dat woord dat daar voorheen was, dat kan niet veranderen. Is hetzelfde woord vanavond wat dezelfde Messias zou verklaren, niet mij, maar hem, dezelfde Messias. Ik geloof dat deze man niet gelooft. Ik ga wat dichter bij de microfoon staan, want soms wanneer visioenen komen, weet ik niet wat ik zeg. Het is gewoon ergens anders, zie je. Kunt u mij goed horen, iedereen? Nu weet ik niet of hij hem iets zal vertellen of niet, maar ik geloof dat hij het zal. Want nu, als ik kracht had om u te genezen, dan zou ik het doen. Maar ik maak u slechts bekend dat u al genezen bent, als u genezing nodig hebt, of wat er ook verkeerd is. Maar gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben? Dat is wat hij mij vroeg, de engel die... Hebt u die foto van de vuurkolom gezien? Ze hebben hem nu hier... Ziet u die foto? Hebt u het op die foto gezien? Dat staat u precies tussen u en mij in, precies nu. U hebt een maagkwaal. Had een operatie. Dat is waar, is het niet? Gelooft u? Nu. Wij zouden Jezus willen zien. Ik kan u nu niet precies vertellen wat hij gezegd heeft. Dat was ik niet. Ik weet niets over die man. Wat het ook is, ik zal dat terugvinden op de bandrecorder. Ik weet niet eens wat ik hem verteld heb. Het was ergens anders. Ik zag iets gebeuren. Maar ik kan u nu niet vertellen wat het was. Zie, dat was hij. Waarom is het bij het begin van de samenkomsten dat je altijd iemand hebt die zegt hij raadt dat? Ik raadde dat niet. Dingen die miljoenen keren zo perfect zijn, raad je niet. Hier, als u denkt dat het een raden was, wacht even. Kijk mij weer aan, meneer. Laat me even zien. Jazeker. Maagkwaal, een operatie. Dat is juist. Dat is waar. U komt niet van hier. U komt uit Bakersfield. Dat is waar. Dat is uw vrouw die daar zit. Zij is ook ziek. Wil dat u voor haar gebeden wordt? Gelooft u dat God mij kan vertellen wat haar kwaal is? Blaaskwaal. Is dat zo? Steek uw hand op als het waar is. Goed. Meneer Eckley, u kunt naar huis terugkeren. U wordt beide gezond. Jezus Christus maakt u gezond. Geloof met uw hele hart. Amen. U zegt, hoe weet u zijn naam? Nou, het is dezelfde Messias. Kunt u niet zien? Niet ik. Hij. Gelooft u nu? Nu, als u wilt zeggen, prijs de Heer, kunt u dit zeggen. Amen. Zeg, prijs de Heer. God is een voorwerp van aanbidding. We moeten met heel ons hart geloven. Hoe maakt u het, dame? Ik ben een vreemde voor u. Ken u totaal niet. Maar God kent u. Gelooft u dat als God mij kan vertellen wat uw kwaad is, of iets wat op uw hart ligt, gelooft u dat u in orde zult komen? Ja? U bent in een ernstige toestand, dame, overschaduwd met de dood, zie, donkere schaduw, wat kanker, operatie, maag, bent in een zeer slechte toestand, dat is waar. Maar als u God zult geloven met uw hele hart, is dit de enige gelegenheid, het enige wat u hebt om gezond te worden. Op een avond zaten enige Melaatsen bij de poort, die zeiden, als wij naar binnen gaan, betekent het de dood daarbinnen, omdat ze elkanders kinderen opeten. De Syriërs hadden hen belegerd. Als wij hier blijven zitten, sterven wij, maar als wij naar het kamp van de vijand gaan, zouden ze ons kunnen sparen, zie. Maar ik zie die donkere schaduw over u. Nu, u wordt niet gevraagd om naar het kamp van de vijand te gaan. U wordt gevraagd en verwacht bij de troon van de liefhebbende vader. Wilt u hem geloven? Kom even hier. Laat me uw hand pakken. Hemelse vader, terwijl de Heilige Geest hier is, deze boosdoener die deze vrouw aan het doden is, ze kan niet veel langer meer leven. Mogen de kracht van de almachtige God die vijand vervloeken en mag zijn leven. Ter wille van het koninkrijk van God vraag ik het in Jezus' naam. Amen. God zegen u, twijfel u niet, ga in geloof. Nu, u moet geloof hebben om te geloven. Indien gij kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk. Hoe gaat het met u? Gelooft u? Met uw hele hart? U weet dat ik u niet ken. We zijn vreemden voor elkaar. Maar God kent u. U bent hier niet voor uzelf. U bent hier voor iemand anders. Twee mensen. Eén van hen is hier in Californië en de ander is in Arkansas. Geloof met heel uw hart. Met één met een oog, de ander probleem. Geloof met heel uw hart en ze zullen beide gezond worden. Amen. Halleluja. Mogen God u zegenen. Heb geloof. Gelooft u? Twijfel helemaal niet. Dat trof u niet waar, zuster? Vooral toen ik kanker zei. Vrees niet. U hebt hem aangeraakt. Wie heeft ze aangeraakt? De kleine dame lijdt daar aan huidkanker. Het komt steeds bij haar terug. Als dit waar is, steek dan uw hand op. Geloof. God zegen u. Het ding zij vervloekt. Als u genoeg geloof hebt om de zoon van zijn kleed aan te raken, zodat hij door mij terug wilde spreken en mij vertelde waarover u sprak, heb dan geloof. Gelooft u? Heb geloof in God. Heren, wij zouden Jezus willen zien. Dat is hem, de lieflijke, die u hier heeft gered. Hier is hij, precies hier in de laatste dagen, vlak voordat de gemeente wordt binnengebracht, zichzelf precies hier bewijzend, als dezelfde gisteren, heden en in eeuwigheid. Denk u eens in, wat hij al gedaan heeft, wat hij reeds heeft gedaan, is veel meer dan wat hij lang geleden in de eerste gemeente heeft gedaan. Denk eraan, precies wat de schrift beloofde, omdat hij het niet kon doen tot op deze tijd. Ik sla nu de mensen gade. Wees heel eerbiedig overal waar u bent. Bid, geloof God. God zal het u schenken. Amen. Gelooft u dat God u geneest van die beenkwaal? Er is iets verkeerd met uw been. Geloof met heel uw hart. Nu, wat raakte zij aan? Zie, zij heeft hem aangeraakt. Zie, zo werkt het. Zie? Twijfel niet. Het zal gezond worden. U moet nu bij hetzelfde geloof blijven als wat u nu hebt. Als u ooit uw geloof laat varen, zal het terugkomen. Blijf geloven, dat is alles. Blijf bij hetzelfde geloof. Petrus liep zolang hij geloofde, maar toen hij begon te twijfelen, begon hij te zinken. Doet u dat nu niet? U hebt er genoeg geloof voor. Bent u overtuigd dat Jezus Christus met ons is? Hier of daar in het gehoor, u hoeft geen gebedskaarten te hebben. U moet alleen geloof hebben. Is hij niet dezelfde Messias? We hebben nog een dame hier op het podium. Laten we even met haar praten. Nu u beseft dat alles nu om mij heen rond en rond wervelt. Zie, als één persoon die zijn kleed aanraakte, de Zoon van God zwak te maakte, wat dan met mij een zondaar gered door genade? Zie? Daniel zag één visioen en had gedurende vele dagen last van zijn hoofd. Nu kunt u zich voorstellen wat het bij je doet. Wat probeert hij te doen? Dat u alle hem gaat geloven. Hij is hier, zijn tegenwoordigheid is hier. Het maakt niet uit wat uw probleem is. Geloof hem, twijfel het niet. Heb alleen geloof. Kijk hier, zuster. We zien de vibratie van de geest die bij u vandaan komt, bent u een gelovige. Kijk, u gelooft, ik ben een gelovige. En we staan hier voor de eerste keer, neem ik aan, in een ontmoeting in dit leven. Zover ik weet, u zou me ergens in een samenkomst of zo gezien kunnen hebben. Of is dit de eerste keer dat we elkaar ontmoeten? We hebben elkaar eerder ontmoet, maar ik ken u niet. Nee, ik ken u niet. Goed. Natuurlijk zijn er zoveel mensen die de samenkomst erbij wonen in verschillende plaatsen dat ik het niet zou kunnen weten. Maar als de Heer mij kan vertellen waarvoor u hier bent, of iets over u, dan zou het zeer overtuigend zijn dat hij er alles al van weet. Zou het niet? Zou het dat voor u alle zijn? Ze schijnt een aardig persoon te zijn. En toch zou zij een bedriegster kunnen zijn terwijl ze daar staat. Als het dat zo is, let op wat er gebeurt. Wij hebben ze gehad die dat deden. Wel, nu, de dame is ziek. Ze heeft ook een maagkwaal. Twee zweren. Echt nerveuze complicaties. Gewoon, dat is waar. Erg, erg ziek. Gelooft u dat hij u zal genezen? Zijn deze dingen waar die net gezegd zijn? Steek uw hand op als dit waar is. U gelooft u? Nu, ze is zo'n fijn persoon. Ik denk dat ik wat meer met haar zal praten. Natuurlijk, hoe meer je spreekt, hoe meer het vertelt. Hoe zwakker je wordt. Daar zij zo'n goed geloof schijnt te hebben. Ik weet dat u dat hebt, zuster. Uw moeder is ook ziek. Gelooft u dat hij mij kan vertellen wat er verkeerd is met uw moeder? Bloedingen in de darmen. Juist. Uw vader in het ziekenhuis. Blaasoperatie. En uw man. Daar heeft spataders in zijn benen. Hij... Nu, geloof alleen. Nee. Kom, geloof hem nu met heel uw hart. In orde, meneer. Kom, gelooft u dat God die rugkwaal van u kan genezen, u gezond kan maken? Ga verder over het podium en zeg, dank u, Heer Jezus. Ik ben goed, meneer. Vertel hem om die andere kant op te gaan, Paul. Of kom deze kant op als u wilt. U weet, meneer, dat hij een hartkwaal even goed kan genezen als dat hij iets anders kan genezen. Gelooft u dat? In orde, meneer. Loop gewoon verder dit podium af en zeg, dank u, Heer, voor mijn genezing en gezondmaking. Amen. Natuurlijk ziet iedereen hoe stijf hij is. Zou u de zalving van de Heilige Geest geloven als ik gewoon handen op u leg zodat u gezond wordt? Kom even hier, zie. Onze Hemelse Vader, in de naam van Jezus Christus bid ik dat u hem gezond maakt. Amen. Betwijfel het nu niet. Ga nu in geloof. Heb geloof. Dat is goed, dame. Kom gelijk voorwaarts. Goed. U bent nerveus, hebt een hartprobleem, haperingen, van alles, hoofdzakelijk nadat u gegeten hebt en gaat liggen. Het is eigenlijk niet uw hart, het is een zenuwgesteldheid. Als u hebt een nerveus hart, als u met heel uw hart gelooft, zal de zaak stoppen. Het zal u niet meer lastigvallen, gelooft u dat? Dan ga u wees, zeg, dank u, dierbare God, en wees gezond. Het is een conditie van het bloed, bloedarmoede. Maar gelooft u dat God u vanavond een transfusie van Golgotha kan geven? U accepteert dat? Ga nu en geloof met uw hele hart. Gelooft u iedereen hier binnen? Gelooft u met uw hele hart? Heren, wij zouden Jezus willen zien. Beseft u, vrienden, dat dit hier zijn tegenwoordigheid is? Bent u het zich bewust? Herkent u dat echt lieflijke, zachte, nederige gevoel? Wel nu, hoevelen van u zijn nu weer gelovigen en geloven met heel uw hart? Nu, ik wil u vertellen wat de Bijbel hier zegt. In de laatste opdracht die Jezus aan zijn gemeente zag, zei hij, deze tekenen, zag er achteraan iets gebeuren, die nierkwaal heeft u verlaten, vergeet het gewoon. Deze tekenen zullen degene volgen die geloven, dat waar de Heilige Geest nu tegenwoordig is en u genezen wilt worden, deze tekenen zullen degene volgen die geloven, als zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen. Is het juist? Nu, legt u uw handen op iemand die naast u zit. Leg uw handen op iemand die naast u zit. Bid nu niet voor uzelf. Bid voor hen, want zij bidden voor u. Zie? En laten wij nu bidden dat God iedereen in het gebouw zal genezen. Onze Hemelse Vader, ik offer mijn gebed vanavond voor degenen die in nood zijn. Ze hebben hun handen op elkaar gelegd. Gij zit altijd aanwezig om te genezen. We zouden u, Heer, niet meer kunnen betwijfelen. U bent hier. We weten dat deze mensen dat niet zouden kunnen. Nog zou ik het kunnen. Wij zijn ons allen bewust dat het God is die onder ons is. De grote Vader God. In de vorm van de Heilige Geest. De grote Jehovah is in ons midden. Hij heeft gezegd, toen hij hier in de gemeente van de Heer Jezus was... Hij zei, deze tekenen zullen degene volgen die geloven. Als zij hun hand op de zieken leggen, zullen zij genezen.
Amen. Het gebed des geloofs zal de zieke redden en God zal hen oprichten. Als zij zonde hebben gedaan, zal het hun vergeven worden. O, God is hemels, vergeef ons ongeloof. We vragen, we weten dat het de enige zonde is die er is, de zonde van ongeloof. En mogen de Heilige Geest precies nu zo op elk persoon komen, dat zij niet meer ongelovig zullen zijn, vanwege de tegenwoordigheid van Christus vanavond, die zich na 2000 jaar levend vertoont. Het woord zelf, hier staande onder ons en in ons, zijn woord openbaar makend. Satan, jij die deze mensen hebt ziek gemaakt, hun lichamen hebt verwond, ze hebt aangetast, jij bent een verslagen wezen. Onze Heer Jezus Christus heeft je op Golgotha verslagen. Jij bent verslagen, je hebt totaal geen macht. En wij komen, gelovend, met ons geloof open voor God. Verlaat ieder van hen in de naam van Jezus Christus. Kom uit deze toehoorders. En mogen zij naar huis gaan, vrij van alle ziekte en kwalen. Met onze hoofden gebogen, terwijl u doorgaat met bidden, is hier een zondaar, man of vrouw, jongen of meisje, die Christus niet kent als zijn redder, en u gelooft dat deze handeling van de Heilige Geest overeenkomstig het woord van God is, en u wilt gered worden, zou u vanavond hier naar dit kleine altaar toe willen komen, en dat ik uw hand schud en met u bid? Zou u nu willen komen? Sta dan op van uw stoel. Ik houd er niet zo van om aan te dringen. Als de Heilige Geest niet door zijn werken kan overtuigen, dan hoef ik u niet te overtuigen. Maar als u zich bewust bent dat u niet in orde bent met God, en u zou verlangen dat wij voor u bidden, dan zijn wij hier om dat te doen. Wij zijn de openbare dienstknechten van de Heer Jezus Christus. Ik en deze predikers hier samen zijn hier om u te helpen, om u aanwijzingen te geven hoe u Jezus als uw redder kunt vinden. Als u zou willen komen, kom dan nu, terwijl we dat lied neurien wat hij daar speelt, bijna bewogen, als u ons een akkoord daarvan kunt geven, broeder. En terwijl elke christen in gebed is, en het de tegenwoordigheid van de Heilige Geest is, zijn hoofddoel is om iemand te redden, iemand gered te krijgen. Nu, terwijl we onze hoofden gebogen hebben, laat iedereen nu voor elkaar bidden. Wilt u niet komen terwijl we nu wachten? Als u niet onder het bloed van Christus bent, hoe zou u daar kunnen staan en het werk van God zien? Wat u uit de Bijbel is verteld en hier onder ons is geopenbaard, om daarna weg te lopen zonder hem te kennen? Wilt u niet komen? Wij nodigen u nu uit. Nog eenmaal terwijl het neurien. Wij allen samen. Nu, denkt u dat hij niet weet waar u aan denkt? Zeker, ik kan het precies hier zien. Twijfel niet meer. Kom, waarom leven in verwarring? Kom, wees zeker. Want morgen kan het te laat zijn. Dit zou uw laatste dag op aarde kunnen zijn. Geloof nu en kom, zou u niet willen. Nu met onze hoofden weer gebogen. Iedereen in gebed nu, elke christen. God zegen u, ik bid met u. Bid dat God u zal redden. U zal genezen en u gezond zal maken. U gezondheid en kracht zal schenken. Ziel zegt, ga geest, ga uw gang. Hoe zou u een geschiktere dag kunnen vinden die geschikter is dan deze, met zijn tegenwoordigheid hier, die zelfs weet wat u denkt?
Nu zal ik aanroepen. Onze hemelse Vader, we zijn dankbaar voor uw tegenwoordigheid hier in deze kleine arena vanavond, waar misschien basketbal wordt gespeeld en oefeningen van het leger zijn. Bent u vanavond ook soldaten aan het oefenen en trainen, Heer, het grote leger des heils van God, en trainend in geloof, om te geloven, om van hieruit weg te gaan als echte zielenwinners, die de telefoon zullen pakken en de buren opbellen om de mensen binnen te krijgen, om degenen die geen christenen zijn binnen te brengen, zij die ziek zijn en aangevochten. Vader, ik bid dat elk persoon die ziek of gekweld deze zaal binnenkomt, genezen zal worden. En elke zondaar die door deze deuren binnenkomt, totaal geen vrede zal hebben totdat hij naar u toe komt. Dat elke gelovige die deze deuren binnengaat, gedoopt zal worden met de Heilige Geest. Dat grote tekenen en wonderen mogen worden gedaan. Heer, wij danken u, Heer. Na 2000 jaar zien wij het onfeilbare bewijs dat we nog steeds Jezus kunnen zien. Hij verschijnt in ons midden. Net voor zijn komst brengt hij zijn verschijning in zijn gemeente, het laatste teken dat hij deed voor de Joden, totdat hij met hen was geëindigd. Het laatste teken dat hij heeft gegeven voordat de heidenen worden beëindigd, is getoond. We weten dat dit het laatste teken was dat Abraham kreeg, eer Sodom verbrandde. Het is het laatste teken. We beseffen dat de predikers daarbuiten vanavond in Sodom zijn. Er zijn grote opwekkingen gaande door Chicago en over de wereld. Grote tekenen en wonderen vinden plaats, predikers die prediken, schreeuwen het uit, voorgangers pleiten en smeken, grote wonderen worden over de hele wereld verricht, door de Heilige Geest, genezingen, tekenen, wonderen. God, u zendt nooit deze dingen, u zendt nooit een oordeel, tenzij u eerst hebt gewaarschuwd, en wij zien dat het waarschuwingssignaal omlaag staat, het rode licht flitst. O God, mogen mannen en vrouwen bezorgd om elkaar zijn. Mogen ze bekommerd zijn over deze verdorven generatie van mensen die verloren gaan, hier weggaan zonder God te kennen. Hier zonder zullen sterven. En o, wat een verschrikking zal het op die dag zijn, wanneer zij het geschrei en geweeklaag horen. Er zal nooit nog een gelegenheid zijn die zij ooit zullen zien. Vader, als de president vanavond naar deze stad zou komen, zouden de vlaggen gehezen zijn, de bloemen zouden op de straten zijn uitgestrooid, en er zou een groot feest worden gevierd. Maar Heer, u komt naar de stad in de vorm van de Heilige Geest. En o God, u moet zoeken en trekken en smeken en overtuigen om mensen gereed te krijgen om naar de hemel te gaan. Wat een dag waarin we leven, Heer. We bidden nu dat uw grote barmhartigheden bij ons zullen blijven. Zegen deze voorgangers en hun gemeente. O God, ontsteek een ouderwetse opwekking in ieder van hen. Heer, dat de opwekkingsvuren branden door de hele vallei. Sta toe, Vader, we zijn uw dienstknechten. Ontvang ons, vergeef ons onze traagheid, onze vijandigheid. Vergeef ons, Heer, onze nalatigheid. We bidden of u ons slechts wilt vergeven en help ons terwijl we verder reizen. Mogen de geest elke avond dieper en sterker komen, iedere avond grotere tekenen en grotere wonderen voor ons verrichten, avond na avond, Heer, totdat het onweerstaanbaar wordt voor hen wordt. En wij weten, Heer, dat u in uw woord hebt gezegd, al wat de Vader mij heeft gegeven zal komen. En wanneer dit licht over dat voorbestemde zaad flitst, vindt er iets plaats. Zoals met die arme, kleine, overspelige vrouw, over wie wij vanavond hebben gesproken. Zij was ziek en moe van de wijze waarop men deed. Zover wij weten, behoorde zij nergens toe, maar zij was bekend bij God. En zodra zij dat licht zag flitsen, zelfs vlak voor die priesters van die dag, die niet wisten wat het was, zoals de blinde man, nadat hij zijn gezichtsvermogen had ontvangen, hij zei, het is een vreemde zaak, u bent de leiders van de dag, toch weet u niet waar deze man vandaan komt, en hij doet deze dingen? Heer, zo is het vandaag. Ik bid dat u ons in beweging wilt zetten. Heer, o God, schud ons! Want dit is het sluitingsuur. Sta toe, Heer. Wij dragen nu alles aan u op. Ter wille van het Koninkrijk van God. In Jezus' naam. Amen.
Till we meet.
Goed, broeder voorganger.
Till we meet.
Zal nu uw predikers hier, zullen deze dienst hierna overnemen. Ik hoop u morgenavond te zien. Kom vroeg en ontvang uw gebedskaarten en maak u gereed voor de gebedsdienst van morgenavond, broeder voorganger.